We voorrecht hier weer in de preekstoel terug te zijn, na zo'n, ik denk wel bijna 3 maanden van afwezigheid. De eekhoorntjes hebben een moeilijke tijd gehad, en ik ook. Oh, het is ontspannen nu en je voelt je beter om weer de dienst binnen te gaan. En ik verwacht nu deze komende week, deze komende woensdagavond, te starten met een opwekking hier in de tabernakel. En zo God wil, heb ik, de Heere heeft me een ander en nieuw soort bediening beloofd. En als het hem zo behaagt, hoop ik met dat de nieuwe vorm van bediening deze komende week te beginnen, hier in de tabernakel, als eerste plaats. En verder heb ik geen geplande samenkomsten, behalve Australië en Nieuw-Zeeland, voor aanstaande januari. En dan vraagt broeder Osborne om een gezamenlijke samenkomst, wat ik hem hier enige tijd geleden zo half en half beloofd heb in Tulsa, voor wat later, maar daar zijn we nog niet zeker van. Het was zeker goed, broeder Jeffries, om hier uw hand te kunnen schudden en ook om uw jongen dat lied te horen zingen en u te horen spelen. Ik mag dat graag, vader en zoon. Vindt u dat niet fijn? Voed een kind op in de weg die het moet gaan. Zo is het, meneer Ginter. U weet dat het waar is, jullie beiden. Voed een kind op in de weg die het moet gaan en als hij ouder geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. En dat is waar. Er mogen tijden zijn dat hij ervan af kan wijken, maar het zal hem niet verlaten. Ziet u, het zal hem altijd bijblijven. Die eerste training van wat hem geleerd is te doen, zal zeker bij hem blijven. Nu, dit is, ik ontmoette daar broeder Jeffries en ik zei, broeder Jeffries, ik dacht, weet u, ik ben altijd blij om iemand van mijn bezoekende broeders hier binnen te zien, maar wat een avond om te komen voor een bezoekende broeder. Dit is de avond met alleen mensen die naar de tabernakel komen, net voor deze opwekking aan. Dit is de avond, we willen vanavond, morgenochtend en morgenavond houden over wat wij hier nou in de tabernakel geloven, om het opnieuw te behandelen. We hebben enkele bijzonder merkwaardige dingen die wij geloven, zeer ongewoon. Maar hoe het ook zij, we vinden ze in deze Bijbel. Ze schijnen daar in ieder geval te zijn. En nu, als hier een onbekende broeder of zuster zit die tot een bepaalde denominatie behoort, of er niet mee eens is, die hier net vanavond zit, willen we u laten weten dat u van harte welkom bent. U bent net zo welkom als u maar kunt zijn. Maar nu, ik hoop, en we maken dit tamelijk streng, dus als het lijkt dat u het niet mee eens bent, wel, doe dan zoals ik doe wanneer ik kersentaart eet. En wanneer ik kersentaart eet, wat mijn favoriet is, dan gooi ik altijd, wanneer ik de taart eet, als ik een pit tegenkom, gooi ik de taart niet weg. Ik gooi alleen de pit weg en ga gewoon door met taart eten. Dus, of bij het eten van kip. Wel nu, ieder van u houdt wel van kip, ziet u. En wanneer u het botje tegenkomt, stopt u niet. U gaat gewoon om het bot heen en blijft kip eten. Nou, zo doet u vanavond met wat ik hier zeg. U doet gewoon, wanneer u op iets stuit, zegt u nu, ik weet niet. Ik zit hier gewoon bij wat kerkleer in deze 3 opeenvolgende diensten. Ze hebben gewoon een soort studie van wat ze geloven en nemen dat door. En zowat de enige manier waarop u het iemand kunt laten geloven, is er zo krachtig op te hameren, dat ze wel moeten weten dat dat de ware zaak is. Dat is de enige manier waardoor het blijft hangen. Zoals een vriend van mij, meneer Wood, bij wie ik ben geweest, als u een spijker er maar half inslaat en de plank zit losjes, zal de wind hem er vrij snel afblazen. Maar u moet hem er helemaal inhameren, zodat het stevig vastzit. Dus als ik dit nu op sommige van deze punten echt ruw maak, en tot u bezoekers die hier vanavond zitten, ik probeer u niet af te kraken. Ik probeer alleen voor deze gemeente volkomen duidelijk te maken wat wij geloven. Ieder die dit nu echt goed begrijpt, zegt amen. Goed, dat is in orde. En nu zal ik dit van mijn handen afkrijgen, en dan ze nemen het op enzovoort, zodat later, als ze willen weten waar we werkelijk voor staan en wat de standpunten zijn waarop we staan, dan zullen deze opnamen het vertellen. En we doen dit dus om de zoveel tijd, omdat er nieuwe mensen binnenkomen en we doen het zo. En we zullen nu niet alle kerkleringen kunnen behandelen, maar slechts enkele ervan, waar we over willen spreken. En nu woensdagavond dus begint, nu maandag en dinsdag ga ik weg om te bidden, om me klaar te maken voor de genezingsdienst. En u kunt opbellen waarheen u maar wilt en ieder die u maar wilt meebrengen voor deze aanstaande opwekking. En zeg ze nu dat ze niet haastig moeten komen, niet komen, zeggen nou ik kom nu vanavond binnenvallen om voor me te laten bidden. Morgenavond is het allemaal, dat moet u niet doen. Komt u binnen en luister een poosje, want we willen onze tijd nemen om dit woord zo nauwkeurig weer te geven dat de duivel niet eens de geringste ruimte heeft om te kunnen bewegen. En wanneer u dan uw geloof tot het eind toelaat lopen, tot u begint te geloven, laat dan uw onderbewustzijn in werking komen. Dan zal het geloof van God het ondersteunen. Dan zult u er direct uitkomen, ziet u? Want uw geloof zal niet al te veel doen. Uw onderbewustzijn moet bewegen in de richting waarin uw geloof beweegt. En dan komt Gods geloof daarachteraan en bevestigt het allemaal, ziet u? Maar als het uw geloof is, oh ja, ik heb het nu. En zelfs uw onderbewustzijn dat hier weifelt en zegt, ik vraag me af of het bij mij zal werken. Het zal dan al gelijk niet werken, ziet u? We willen dat dit dus een echte genezingsdienst wordt. En voor ik iemand in de kamers laat komen enzovoort, voor de genezings of deze nieuwe diensten, wil ik dat ze werkelijk begrijpen waarvoor ze daar binnenkomen. Dus denk eraan en kom ons bezoeken en we zullen blij zijn u te ontvangen. Nu, onthoud nu, in de ochtend gaan we verder met de kerkenleer. En morgenavond net zo. Nu, u bent welkom om te komen en iedereen mag komen. We zijn altijd blij om wie dan ook te zien. Maar nu is dit vanavond alleen maar gericht op de mensen die hier van de tabernakel zijn. Die in deze leer zijn opgegroeid. Want op het veld, evangelieveld, nemen we alleen de echte fundamentele evangelische leerstellingen van de schrift. Maar hier in de tabernakel hebben we onze eigen gedachten en ons eigen geloof als gemeente. En daar gaan we het vanavond over hebben. En voor we zijn gezegende woord openen, kunnen we niet even onze hoofden buigen voor een moment van gebed. Almachtige en krachtige God, die voor de wereld ooit om de eerste atoom begon te wervelen, was uw God. U bent geen grijntje veranderd. En wanneer er geen atomen meer zijn om het in stand te houden en er geen wereld meer is om in stand gehouden te worden, zult u nog steeds God zijn. U bent tot eeuwigheid en van eeuwigheid. Gij zijt God. U hebt nooit een begin van dagen gehad, nog einde des levens. U zult voor altijd zijn. En Vader, u die oneindig zijt en wij eindig, we vragen dus om uw goddelijke genade, God, beseffend dat deze geest van ons in de eeuwigheid zal overgaan, uit deze tijdselementen over in de eeuwigheid. Daarom, Heere, zijn wij hier om onze redding te onderzoeken, om te zien hoe we staan ten opzichte van uw woord, en te zien hoe we staan met onze ervaringen. Leven we naar uw welbehagen? Getuigt onze geest met uw geest? En komt onze leer overeen met deze Bijbel? En Vader, mogen we beide nauwkeurig onderzoeken in deze drie komende diensten? Sta het toe, Heer. Zegen de voorganger hier, de diakenen, de beheerders en al de leken, de mensen die naar deze gemeente komen. Sinds mijn dagen, Heren, zijn er velen waarvan ik niet eens hun naam ken of waar ze vandaan komen. Maar ik weet zeker dat u alles over hen weet. En we zijn hier vanavond voor dat ene doel, Heren, om gemeenschap te hebben rondom het geschreven woord. En geef ons de Heilige Geest in ons leven, zodat we vredig en ernstig en in de vrezen van God kunnen zitten en ons leven kunnen onderzoeken met zijn woord. Sta het toe, Heere. En vanavond zijn in dit gebouw, Heere, mijn broeders uit verschillende fases van de gemeente. En Heere, ik ben zo dankbaar dat zij hier zijn om gemeenschap te hebben. Misschien verschillen we van mening over kleine grondbeginselen van leerstellingen, maar in dat ene grote hoofdbeginsel staan we als verenigde broeders in een front dat, o God, mogen het onze gemeenschap versterken en onze en de banden van Gods genade en liefde rijkelijk op ons rusten. Nu, in het besef, Heere, dat dit een te grote taak voor een mens is om te doen, omdat we hier vanavond in kwestie hebben de bestemming van zielen op weg naar de eeuwigheid. Daarom bidden we dat de Heilige Geest rechtstreeks het woord wil ingaan en het wil weergeven en op zijn eigen manier ons wil uitleggen de dingen die Hij ons wil laten weten. Sta het toe, Heere. En wanneer de tijden van de dienst voorbij is, mogen we dan heen gaan als een versterkte gemeente, als een samen verenigd om onze harten en onze doelstellingen allemaal samen te voegen met onze medeburgers van het Koninkrijk van God en door te gaan als nooit tevoren. Ik wil u danken, Heere, hier in de tegenwoordigheid van de gemeente en van de mensen die hier zijn, dat u mij nu verscheidene weken goede rust hebt gegeven. Ik voel me vanavond heel goed vanwege uw tegenwoordigheid en uw zegening. O God, we bidden hier voor broeder, onze broeder die over zee gaat, ver weg naar die donkere, duistere landen waar zijn eigen leven als doelwit staat. O Heere, zegen onze broeder Jeffries wanneer hij gaat en zijn zoon en zijn vrouw en geef hem een grote oogst. Mogen hij openingen door de duisternis hakken totdat het evangelielicht wijd en zijd zal schijnen. Hoor ons, Vader, want wij vragen deze bede in de naam van de Heere Jezus, uw Zoon. Amen. Nu, vanavond, terwijl ik mijn kleine Scofield Bijbel lees, ik ben net onlangs de 25 jaar gepasseerd, en ik kan het nog steeds wel lezen, maar het wordt behoorlijk wazig. Dus heb ik een leesbril aangeschaft voor wanneer ik studeer, en ik ga vanavond voor de eerste keer kijken hoe het werkt. Nu heb ik onderwerpen zoals dit, van moet de gemeente, oh, vele dingen als we ertoe kunnen komen. Een ervan is, waarom worden wij de gemeente genoemd? Waarom zijn wij geen denominatie? Waarom geloven wij in de eeuwige zekerheid van de ziel van de gelovigen? Waarom veroordelen wij vrouwelijke predikers? Waarom dopen wij door onderdompeling? En zal de gemeente door de verdrukking gaan? En vele van zulke onderwerpen hier, ik denk dat ik er 15 of 18 van heb voor de komende paar avonden. Dus denk ik om vanavond te beginnen met, te beginnen bij, het schijnt dat de Heere op mijn hart legt om gewoon dit onderwerp, de waarom zijn wij geen denominatie? De reden dat, nu, we hebben niets tegen andere mensen, die wel een denominatie zijn, we hebben niets tegen hen, maar ik wil uitleggen waarom wij nooit samengegaan zijn met enige denominatie. Ik werd geordineerd in een kleine baptistenkerk, zoals u weet, en de baptisten zijn geen denominatie, tenminste niet tot kort geleden, en nu is het net zo'n denominatie aan het worden als de rest. Maar de reden dat we nooit een denominatie zijn geworden, nu, we zijn een organisatie, wij zijn een organisatie, hier geregistreerd bij het gerechtshof, als een organisatie, een groep mensen die bijeen georganiseerd zijn om Christus te aanbidden, maar we zitten niet in een denominatie. Niemand gaat over ons heersen, ziet u. Het is geen denominatie, het is gewoon een organisatie, een gemeenschap onder christengelovigen. Mensen komen hier naar de kerk en dit wordt hun thuisgemeente als ze verlangen te komen, zolang ze leven, en ze mogen hier komen en het met alles wat wij prediken oneens zijn. Dat is volkomen in orde. U hebt, zolang u een christen bent, nog steeds gemeenschap en een uitgestoken hand, net zoals voor de rest van hen, ziet u. als ik zei dat ik geloof in dopen door onderdompeling en u geloofde in besprenkeling en bleef daarbij, zouden we nog steeds net zo blijven als wanneer we het beiden eens waren. We zouden misschien niet dezelfde kijker op hebben, maar zolang u een christelijke broeder of zuster bent, bent u helemaal welkom, ziet u, iedereen. Dus hebben wij geen denominatie, omdat ik van mening ben dat denominatie scheiding brengt onder broederschap. Sommigen zeggen, wel, wij hebben met die opwekking niets te maken. Dat is de methodistenopwekking. Wel, die is van de baptisten. Wij hebben niets, wij zijn methodisten. Wij hebben daar niets mee te maken. Broeder, als Christus daarin is, hebben we er alles mee te maken. We moeten onze, het is het lichaam van Christus dat leidt. En ik zie dat zoveel in de landen vandaag. Van hoe dat we, nu, Christus heeft nooit, wanneer ook maar, ooit een denominatiekerk georganiseerd. Nu, wees daar goed van verzekerd. Nu, ik ga u vragen voor morgenavond, als er enige van deze dingen zijn die u wilt weten, zoals een stukje geschiedenis die ik aanhaal of anders wat. Ik heb geen tijd om dat door te nemen, ik kom anders niet aan een ander onderwerp toe. Want je zou weken aan datzelfde onderwerp kunnen besteden. Maar als u de plaats of iets wilt weten, vraag het me gewoon en leg het hier op de lessenaar en ik zal zorgen dat het voor u beantwoord wordt. Nu, de oudste denominatie en de eerste denominatiekerk die we ooit hebben gehad, is de katholieke kerk. En die werd 300 en nog wat jaar na de dood van de laatste apostel georganiseerd. En dat is zo. U vindt het in de Nicea oudvaders en u vindt het in de geschriften van Josephus en o, vele van de grote geschiedkundigen, ziet u? En zo ver terug als in de elk van de gemeentetijdperken tot aan de dood van de laatste apostel en 300 jaar na de apostelen waren er geen denominatiekerken. En de katholieke was de eerste kerkdenominatie. En de protestantse kerk zijn de denominaties die zich uit een denominatie hebben teruggetrokken. De eerste reformatie die gekomen is, was Luther. Na Luther kwam Zwingli. Na Zwingli kwam Calvijn en zomaar door. En tot de Wesleyaanse opwekking en zo verder tot Alexander Campbell, John Smith en noem maar op, ziet u, zo verder. De laatste bewegingen die we nu hebben, zijn de verschillende fasen van het Pinkstertijdperk. En ik geloof dat God in elk tijdperk gewerkt heeft. Maar is het u ooit opgevallen dat telkens wanneer de gemeente faalt en zodra ze een denominatie beginnen, dat ze dan beginnen te falen? En wanneer ze falen, richt God die gemeente nooit weer op. Het gaat direct over tot zaad. Nu, als u er de geschiedenis over wilt weten, wij kunnen we dat aantonen dat geen kerk nooit in de kerkgeschiedenis is er een denominatie gevallen die weer is opgestaan. Baptist, Methodist, Presbyteriaan, Lutheraan, wat het ook zij, toen ze gevallen waren, was het met hen gedaan. Nu, dat is waar. Nu dit, ik heb het u al verteld, zet u maar schrap, want we zullen dit goed laten doordringen. Ziet u, er is nooit, wanneer ook maar, toen een mens er als individu uitgekomen is en een kerk heeft georganiseerd, begon het. God handelt met individuen, niet met denominaties. God heeft zich in geen enkel tijdperk ooit met een denominatie opgehouden. Hij heeft altijd met een individu gehandeld. In het Oude Testament werkte hij met individuen. In het Nieuwe Testament werkte hij met individuen. In elk tijdperk heeft hij altijd gewerkt met individuen en niet met denominaties. Dus daarom, als God niet in de denominatie is, welk nut heeft het voor me om met iets als een denominatie te maken te hebben? Ik praat nu niet over de mensen in die denominatie, ik praat over de denominatie zelf. Want Gods volk zit in al die denominaties. Nu. God laat niets gebeuren, tenzij hij er eerst voor waarschuwt. Ik geloof niet dat er iets is dat, nu zoals we kwesties hebben die in de kerken oprijzen, zoals we er pas een hebben gehad over bloed en olie enzovoort, en u weet van de dierbare broeder Brennenbrief enzovoort. Maar de reden dat ik er tegen stond, was omdat het niet in het woord staat. En daarom ben ik tegen denominatie, omdat het niet in het woord staat. En het moet iets hebben waarop we ons geloof kunnen baseren. En als we het niet op een denominatie kunnen baseren, moeten we het op Gods woord baseren. Want dat is het enige fundament. Gods woord. En als Gods woord dan niet over een denominatie spreekt, maar tegen de denominatie spreekt, dan moeten we overeenkomstig het woord spreken. Ongeacht welke bisschop, wat iemand ook zegt, wat iemand ook denkt, wat een goed iemand zegt, wat dan ook zegt, als het niet volgens Gods woord is, dan is het verkeerd. Ziet u, het woord moet het allerlaatste zijn. Gods woord moet de laatste amen zijn. Nu, denk niet dat ik iemand onchristelijk maak, begrijp u dat? In denominaties, er zijn tienduizenden dierbare zielen in al die denominaties die Gods kinderen zijn. Maar om ze te verdelen en ze van elkaar te scheiden, daar ben ik tegen. En Gods woord is er tegen. En ik geloof dat er vandaag geen isme in het land is, er geen isme dat ooit in het land geweest is, dat niet voorzegd werd door Gods woord dat het zou komen. Ik geloof dat Gods woord in alles voorziet wat we nodig hebben, hier in het woord. Vanaf het, ons begin tot het einde, wordt het in Gods woord gevonden. En dan geloof ik dat als het in Gods woord staat, dat we dan het voorzegt en Gods woord is een waarschuwing. Nu, u leest Gods woord niet zoals u de krant leest. U leest Gods woord door de Heilige Geest, ziet u? Want de Heilige Geest zelf die door Christus sprak. Christus dankte God dat hij deze dingen voor de ogen van de wijzen en verstandigen had verborgen en ze aan jonge kinderen zou openbaren, die zouden willen leren. Dus, ziet u, er is geen manier om het ooit onderwezen te worden. Er is geen manier om er ooit een denominatie van te maken. Er is maar één manier om in orde te komen, dat is geleid te worden door de Geest van God. En die ervaring die u had, moet overeenkomen met dit woord, ziet u. Dan hebt u het, ziet u. Zoals, wanneer we er hier nu dadelijk toekomen, hebben we te maken met mensen die sommige van hen zijn radicale Calvinisten, sommige van hen zijn radicale Arminianen, en van verschillende richtingen. Nu, er zijn altijd, hoe dun u het ook snijdt, er zitten twee kanten aan. Dat is absoluut waar. En ze hebben beide bewijsaanvoerende punten. Maar de zaak is, waar ligt de waarheid? Daar is waar we naartoe komen. Waar we van denken, door Gods genade, we u de waarheid ervan tonen. Nu, laten we maar, en dit is waar ik dan enkele van deze kerkleerstellingen heb opgeschreven. Laten we in jullie Bijbels openslaan, iedereen nu even, en laten we gaan naar Openbaring, het eerste hoofdstuk. Of Openbaring, het 17e hoofdstuk, om mee te beginnen. En laten we nu gewoon beginnen met lezen en uitvinden waar deze kerken zijn begonnen en waardoor ze begonnen. Nu, de Bijbel waarschuwt voor alles van tevoren. Hij waarschuwt voor de dagen waarin wij nu in leven. En nu, Openbaring, het 17e hoofdstuk, als u dat wilt. Ik zei het 13e, dat bedoel ik niet. Dat gaat over de, we krijgen dat straks ook, dat is over de profetie over de Verenigde Staten, maar luister nu heel aandachtig. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei, kom herwaarts, en ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren. Nu, bedenk, dit klinkt mysterieus. Nu, deze vrouw van slechte zeden, nu, als we dit gaan onderwijzen, moet u eerst gaan uitzoeken wat deze symbolen betekenen. Nu, een vrouw in de Bijbel staat voor gemeente. Hoeveel weten dat? Dat wij een bruid zijn. De gemeente is een bruid. Kom hier en ik zal u het oordeel tonen. Nu, er zal een oordeel worden uitgesproken over de grote hoer, de onreine vrouw, die gezeten is op vele wateren. Nu, de vrouw symboliseert een gemeente en water symboliseert mensen. Nu, als u het opmerkt, ook, kijk naar het 15e vers terwijl u daar bent, het 15e vers, hetzelfde hoofdstuk. En hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen, ziet u? Nu, deze grote kerk, grote vrouw, denk er nu aan, zij is een slecht bekendstaande vrouw. En als vrouw de gemeente voorstelt, en Christus gemeente is een bruid, een heilige bruid, dan is hier een onheilige vrouw. Dan moet het een onheilige bruid zijn, die doet alsof, ziet u? Nu, en wat doet ze? Ze is gezeten op, of om boven te zijn, betekent heerschappij te hebben over vele wateren. Met andere woorden, ze heeft macht door al de naties en tongen en mensen. Ze is een voornaam persoon, deze vrouw. Nu, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. Want koningen der aarde hebben hoererij bedreven. Rijke man, grote man. Hoe bedrijft een koning hoererij met een kerk? Het is geestelijke hoererij. Geestelijk. Wat is hoererij? Het is als een vrouw die ontrouw aan haar man leeft. Ze leeft met een andere man terwijl ze een echtgenoot heeft. En deze kerk dan doet alsof ze de bruid van Christus is, terwijl ze hoererij bedrijft met de koningen der wereld, met haar onrein leven, onreine belijdenis. O, het is diep en het is rijk. Ik hou gewoon van het woord. Merk nu op, welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Haar wijn is wat ze uitbracht, haar stimulatie. Wij zijn de kerk. Wij zijn degenen die het hebben. Ziet u? Nu, houd dat in uw gedachten nu. Goed. En hij voer, nu, de engel vertelde Johannes, ik zal u dit oordeel tonen dat over deze grote kerk zal komen. Let nu op. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Scharlaken stelt koninklijk voor in de Bijbel. De kleur scharlaken betekent rood. En beest vertegenwoordigt kracht. Is het u opgevallen dat het beest uit de zee opkwam? Dat was in Openbaring 13. En wanneer u het beest uit de zee ziet opkomen, betekent dit dat deze kracht oprees onder de mensen. Maar in Openbaring 13, toen dit lam opkwam, kwam hij uit de aarde op. Geen mensen, de Verenigde Staten. Maar daarna had hij twee kleine horens, burgerlijke en kerkelijke krachten, en vervolgens ontving hij macht en sprak als de draak voor hem deed. Daarom moet u het dus aantekenen. We komen in een religieuze vervolging terecht met dezelfde dingen die ze in het heidense Rome deden, vele jaren geleden. Want het is zo spreekt de Heer. Nu, kijk, zittende op een beest, een kracht. Is het u bij Rebecca opgevallen? Toen Eliezer haar vond, was het in de avondtijd en ze gaf de kameel water. Omdat Eliezer zei, als de jonge vrouw die deze kameel water komt geven, dat zal de en mij te drinken geeft, die zal degene zijn die u verkoren hebt, heren, om de bruid van uw dienstknecht Isaac te zijn. En terwijl hij nog in gebed was, kwam Rebecca en putte water en gaf hem te drinken en liet de kameel drinken. Merk op, de kameel was een beest. En datzelfde beest dat ze water gaf, was het die haar naar haar bruidegom droeg, Isaac. En vandaag is de kracht van de Heilige Geest die de gemeente water geeft en aanbidt, de zaak die haar van deze aarde wegneemt om de bruid te ontmoeten. Jazeker, Isaac was buiten in het veld, in de avond. We ontmoeten de Heere niet in de heerlijkheid. Efeziërs, het vijfde hoofdstuk, zegt dat wij hem in de lucht zullen ontmoeten. Oh, dat maakt dat de methodisten gaan juichen. Denk eens. Ziet u, de Heere, Isaac was uit zijn vaders huis gekomen en was buiten in het veld toen hij Rebecca op de kameel zag aankomen en zij hield van hem op het eerste gezicht en sprong van de kameel en rende hem tegemoet. Zo is het. Daar ontmoeten we de Heere. En dezelfde kameel die ze water gaf, bracht haar naar haar echtgenoot. En juist die kracht die de gemeente aanbidt, die de wereld fanatisme noemt, wat de gemeente aanbidt, zal dezelfde kracht zijn die de gemeente zal opnemen in de lucht, om de Heere te ontmoeten in de lucht. De Heilige Geest, ziet u? daar is en kijk, Rebecca was een maagd. En deze vrouw is een prostituee, waar we het hier over hebben. Nu, begrijpt u nu wat de kracht is, de kracht, wat het betekent, het beest? Ze was gezeten op een scharlaken. Nu, wat voor beest zou het zijn? Scharlaken, dat zou een rijke kracht zijn. Wat voor soort kerk moet dat nu wel zijn? Ze is een rijke kerk. En ze is een voorname kerk. En ze is een machtige kerk. En ze heeft invloed in de menigtes en volken. En de koningen der aarde hebben geestelijke hoererijen met haar bedreven. Dat zijn de grote mannen der aarde. Nu, dadelijk zien we wie ze is en hoe het met deze denominatie zit. En de vrouw was bekleed met purper, koninklijk, bekleed met purper en scharlaken van kleur, versierd met goud en kostbaar gesteente, parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Wat had ze in haar hand? Haar leer, die ze de mensen voorhoudt. Wij zijn de kerk, wij zijn dit. En ze heeft de koningen der aarde dronken gemaakt met haar op die manier. Wij zijn dit. Wij zijn de grote macht. Wij bestrijken elke natie. Wij zijn de grootste kerk die er is. Kom, drink van onze. Hier, er een beetje van uitschenken. Neemt u het maar. Neemt u het. Daar hebt u het, ziet u. En ze had in haar hand een drinkbeker, kijk. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken van kleur, versierd met goud en kostbaar gesteente en paarlen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid, van haar hoererij. Nu, vrienden, we lezen geen dagelijks nieuwsblad. We lezen Gods eeuwig en gezegend woord. Alle hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord blijft bestaan. Zo is het. En op haar hoofd was geschreven een naam, was een naam geschreven, liever gezegd, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoeren en der gruwelen der aarde. Nu, enige tijd geleden hier, ik geloof niet hier in de kerk, maar ik predikte over een onderwerp, het teken aan de wand, en gaf de historische positie weer van Babylon. Nu, elk isme dat ooit oprees, elke religie en elk isme dat er in de wereld vandaag bestaat, begon in Genesis. Als u nu Hyslop's twee Babylons neemt, als u het in de geschiedenis wilt naspeuren, of enige van die fijne boeken, kunt u zelfs elk isme vinden dat u op wilt zoeken. Ik zal u zo dadelijk terugbrengen naar vrouwenpredikers, ziet u, en u tonen waar het eerst begonnen is, zie, in Genesis, en over deze verschillende dingen hoe ze opkwamen, in Genesis. Genesis betekent het begin. Hoeveelen weten dat het klopt? Genesis is het begin. Dus alles wat er is, moest een begin hebben. Wanneer ik naar een boom kijk, ik ben in de bossen geweest voor een aantal, ongeveer 2 maanden. Ik heb gezien hoe mooi een boom is. Ik zie hoe hij afsterft. Een andere komt in zijn plaats tevoorschijn. Eeuwigdurend leven. En ik denk daarover na. Ergens had die boom echter een begin. Hij moest een begin hebben gehad. En de enige manier dat zijn bestemming als boom kon worden bepaald, of als eik, of een beuk, of een populier, of een palm, of wat het ook was, er moest een meester intelligentie achtersteken. Of, als er maar één geweest was, 1 eikenboom, dan waren er overal in de wereld alleen maar eikenbomen geweest. Maar iets, een grote meester intelligentie, moest het bepaald hebben. Gezegend zij zijn heilige naam. Hij is degene die de maan en de sterren in het zonnestelsel heeft geplaatst. Hij heeft alles op orde gezet. En hij zal zijn gemeente in orde brengen. Ze zal draaien precies zoals hij wil dat ze draait. Oost, west, noord of zuid, of wat hij ook wil. Wanneer we deze denominationele ideeën uit onze gedachten kunnen krijgen en ons geheel in Golgotha werpen. Hij zal haar in orde brengen, als wij maar net zo onderworpen zijn als de bomen en zijn andere schepping. U ziet de maan nooit zeggen, ik ga vanavond niet schijnen, laat een aantal van jullie sterren maar in mijn plaats schijnen. Maar wij, wij zijn anders, ziet u. Nu, Babylon. Kijk hoe Babylon verschijnt. Het verschijnt in het begin van de Bijbel. Het verschijnt in het midden van de Bijbel. En het verschijnt aan het einde van de Bijbel. Nu, er is iets. Nu, het begon met Nimrod. Nimrod stichtte Babylon in de Sinjar-vallei, vlak tussen de rivier de Tigris en de Eufraat. En de Eufraat liep er doorheen. En hoe elke weg door heel dat gebied rechtstreeks naar Babylon leidde. En elk van die poorten waren ongeveer 200 voet breed, die poorten die van koper waren. En toen u binnenin de stad Babylon was, leidde elke straat rechtstreeks naar de troon. Nu, u kunt vandaag naar Rome gaan en elke weg zal naar Rome leiden. En er staat de kleine maagd Maria op elke hoek bij een bocht van de weg met een Christuskind in haar hand die kant op wees, richting Rome. Ziet u? Het verschijnt in het begin van de Bijbel, het verschijnt in het midden van de Bijbel en hier is het aan het einde van de Bijbel. Nu, ik wil nu even verder lezen, zodat u hiervan de achtergrond krijgt, ziet u? Goed. En ik zag de vrouw, let nu op, de kerk. Wanneer u vrouw ziet, denk dan aan de kerk, ziet u? Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. Nu, waar komt het woord heilige vandaan? Het woord heilige komt van geheiligd persoon. Of heilig gemaakt persoon. Geheiligd. Goed. Ik zag haar dronken van het bloed der heiligen. Nu, als deze vrouw de kerk is, heeft ze de heiligen vervolgd. En zij is de grootste kerk. Ze heeft macht over heel de aarde. Ze is over vele wateren. En ze is de koningin der aarde bedrijven hoererij met haar. Wel, wie is zij? Een raadsel min of meer. Nu, de geest gaat, weet u, er zouden 9 geestelijke gaven in de gemeente zijn. Voor wijsheid, en 1 voor verstand, en 1 voor genezing, en 1 voor zo verder. En van het bloed der getuigen van Jezus. Het lijkt erop dat het ze niet veel kon schelen wat Jezus zei. Het is wat de kerk zei. Dat is waar. En dat klopt ook. En ik verwonderde mij toen ik haar zag met grote verwondering. Ik vroeg mij met verbazing af. Er was een iets wonderlijks aan haar. Hoe ik me verwonderde, hoe dat ze... Laat me nu gewoon Johannes plaats innemen en proberen dat een beetje te ontvouwen. Kijk. Johannes zei, daar is ze gezeten. Ze beweert een christelijke kerk te zijn. Ze heeft toegang tot al het geld van de wereld. Ze heeft de koningin der aarde aan haar voeten liggen. Ze is rijk en kleurrijk. En hoe kan ze dronken zijn van de martelaren van Jezus? Hoe kan ze de heiligen vervolgen? Hoe kan ze die martelaren van Christus vermoorden? En ze beweert ook nog eens dat ze zelf een christen is, een christelijke kerk. Nu, let op. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt en dat 7 hoofden heeft en 10 hoornen. Nu, dit is hier nu gewoon normaal lezen nu. Dit snapt u wel. Dit zal heel gemakkelijk zijn. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal neerkomen, opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. En die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, wanneer zij zien, wanneer zij het beest zagen, dat was en niet is, hoewel het is. Nu, dit moet prikken, dus hier is het. Hij zei nu, merk op, dat wanneer allen, niet maar een paar, maar allen die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen. Allen zullen zich verbazen. De hele wereld zal zich verwonderen over deze vrouw. Er is slechts 1 groep die er niet verwonderd over zal zijn. Dat zijn degenen die hun naam in het levensboek van het lam hadden. Nu, ik kan het er net zo goed even tussen lassen, omdat we er zo dadelijk op in zullen gaan. Ziet u? Wanneer waren hun namen in het levensboek van het lam geplaatst? Vanaf wanneer? De laatste opwekking die ze bijwoonden. De avond toen ze naar het altaar kwamen. De avond toen ze lid werden van de kerk. Ik probeer u niet te kwetsen, maar ik vertel u dat de Bijbel zei hun namen waren in het levensboek van het lam gezet sinds de grondlegging van de wereld. Precies. Toen God in het begin zag dat hij zijn zoon zou zenden en hij de plaats van de zondaar zou innemen toen het bloed van Gods Zoon werd vergoten. De Bijbel zei dat zijn bloed voor de grondlegging van de wereld werd vergoten. Hoeveelen weten dat de Bijbel dat zegt, dat het bloed van Christus voor de grondlegging van de wereld werd vergoten? Toen dat bloed werd vergoten, werd elk lid van het lichaam van wie de namen met dat bloed werden geschreven op het boek des levens van het lam bij de grondlegging van de wereld. Waar bent u zo bang voor? O, broeder, dat ontsluit de deuren, niet waar? Nou, laten we het hier nu gelijk lezen en zien of dat wat er staat klopt, zie? En de engel zei tegen mij, waarvoor? Ik denk dat het 8e vers is. En het beest dat gij gezien hebt, goed, dat is hem. Het beest dat gij gezien hebt, is en is niet, en zal opkomen uit de afgrond. Wij komen daar nog op terug, maar ik wil deze andere krijgen, want daar komen we op. En zullen naar het verderf gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, van wie de namen niet geschreven staan in het boek des levens, vanaf de grondlegging der wereld. Er zal een groep op de aarde zijn, met andere woorden, die misleid zullen worden. Want hij heeft ze misleid. En er was maar één groep die niet verleid werd. En dat was degene die hun namen op het boek des levens had sinds de grondlegging van de wereld. We gaan daar wat later op in. Nu, merk op, de vrouw, de kerk, zij was het geheimenis Babylon. Wij zien haar bij Nimrod verschijnen. Wat was Nimrods voornemen? Nimrod stichtte een stad en liet alle andere steden schatting betalen aan deze stad. Zouden we vandaag zoiets kunnen zien? Is er vandaag zo'n plaats? Bestaat er een kerk die heerschappij heeft over elke natie in de wereld? Jazeker. Bestaat er vandaag een plaats die elke natie schatting aan haar laat betalen? Is er een plaats? Laten we even verder gaan en de rest ervan lezen, zodat u het gehele beeld ervan krijgt. Goed, ziende het beest dat was, niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Nu, hoeveelen weten dat wijsheid een van de gaven van de geest is? Tot wat voor groep spreekt hij dan nu? Hij moet wel spreken tot een groep mensen die de gaven van de geest in deze gemeente in werking hebben. Hier is het voor het verstand dat wijsheid heeft. Nu stopt u, vindt u dat u hier door al deze gemeentetijdperken heen, het eruit trekkend, de Heilige Geest die het uitspreekt, hoe die gaven in de laatste dag zouden werken. Nu, wij hebben gaven van genezing werken. Oh, dat gaat goed. Wel, broeder, er zijn andere gaven, dat is er maar één van. Dat is maar een minder belangrijke zaak. Maar hier is een veel grotere gave, hier. Welke zou de beste zijn? De gave van de Heilige Geest van wijsheid om het woord van God uiteen te zetten en de gemeente te tonen waar wij staan, dan alleen iemand genezen te krijgen. Wij willen allen gezond zijn, maar ik zou liever mijn ziel gezond hebben dan mijn lichaam. Oh my. Hoor de Heilige Geest door Johannes op Patmos spreken. Zij hier is aan wijsheid. Laat hem hiernaar luisteren. Nu krijgen we hier een beeld dat wordt gevormd. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Er is maar één stad waar ik van weet in de wereld. Er zijn twee steden waar ik van weet die zeven of meer bergen in zich hebben. Cincinnati is er één van. Wat verondersteld wordt, het fictieverhaal van Cincinnati over een moederwolf, weet u wel, die en zo. Maar er zit meer in dan dat. Maar er is niet één enkele kerk die over Cincinnati heerst. Er is maar één plaats in de hele wereld die een kerk heeft, welke op zeven heuvels is gezeten, die over de hele wereld heerst. Nu, ik ben daar net vandaan gekomen. Al die dingen. En ik zag daar waar er stond, en hier is tot wijsheid, Openbaring 13. Laat hem die wijsheid heeft de getallen van het beest tellen, want het is het getal van een man. Niet een stel mannen, een groep mannen, maar een man. En zijn getal is 666. Ik heb vaak gehoord dat boven de troon van de paus van Rome geschreven staat Vicarius Filii Dei. Ik heb me vaak afgevraagd of dat waar was. Teken een lijn en teken het uit in cijfers, in Romeinse cijfers, en kijk of het zo is. Het is exact de waarheid. Ik stond zo dichtbij de drievoudige kroon van de paus, in een vitrine. Rechtbevoegdheid van hel, hemel en vagevuur, ziet u? Dus die dingen, ik kom er net vandaan. Kom net van Rome en weet dat het de waarheid is. Nu, we weten dat het uitgebeeld is. En hier, de 7 koningen, 5 zijn gevallen, wat toen was. En de 1 is, dat is de ene die nu komt, welke Caesar was. En de andere is nog niet gekomen, wat Herodes was, die goddeloos was. Let nu op, kijk hoe perfect het is. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Weet iemand hoe lang Herodes heeft geregeerd? 6 maanden. Trok zijn moeder aan een parentuig door de straat en verbrandde de stad en verweet het aan de christenen. En speelde viool op de heuvel terwijl de stad verbrand werd. 6 maanden. En zie. En het beest, let nu op. Kijk wat een rakker hij was. Zie. Kijk nu. En het beest dat was en niet is, is ook de 8e. En is uit de 7e, de natuur van de 7e, en gaat naar het verderf. Ieder weet wat verderf betekent, hel. En let op waaruit hij opsteeg, de hel. Wat is het? De bodemloze afgrond. Er bestaat geen fundament voor een katholieke leerstelling. Er is geen Bijbel voor de katholieke leer. Er bestaat niet zoiets als een Bijbel voor een katholieke lering. Helemaal niet. Men beweert dat niet. De priester daar, deze kleine priester hier van de Heilige Hartkerk, die daar naartoe kwam, hij zei, ik vertelde hem over het gedoopt worden van Mary Elizabeth Frazier. Hij zei, u doopte haar volgens de manier waarop de katholieke kerk van vroeger doopte. Ik zei, wanneer werd dat gedaan? Hij zei, in de Bijbel, uw Bijbel. Ik zei, doopte de katholieke kerk zo? Is dat de leer van de katholieke kerk? Ja, ik zei, in de onfeilbaarheid van de katholieke kerk, waarom is het zo veranderd, ziet u? Hij zei, ziet u, jullie geloven allemaal de Bijbel. Wij geloven in de kerk, ziet u. Het kan ons niet schelen wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zegt. Dat is precies waar. Als het er ooit op aankomt, probeer het maar eens, ziet u. Het kan ze niet schelen wat de Bijbel zegt, dat heeft er niets mee te maken. Zij bekommeren zich om wat de kerk zegt, ziet u. Maar wij geven niet om wat de kerk zegt, wij geloven wat God zegt. Amen. Want in de Bijbel staat geschreven, laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het mijne de waarheid. Daarom zijn wij geen denominatie. Let nu op, luister hier even naar. 5 koningen, die dat waren, gevallen, 5 koningen. Als u dat uit de geschiedenis wilt, zal ik het u laten zien. En 1 is en 1 komt nog. Kijk nu, het beest was geen koning. Hij was 1 die is, welke niet is. En toch is hij en is niet. Toch is hij en is niet. Wat is het? De opeenvolgende pausen, een macht, een beest dat heerst. Dat is toen heidense Rome bekeerd werd om pauselijk Rome te worden. Heidens Rome werd veranderd en het werd toen het pausdom. Want zij hadden een paus in plaats van een koning. En de paus is de geestelijke koning. Daarom is hij een gekroonde geestelijke koning. Die beweert de plaatsvervanger van Jezus Christus te zijn. Daar hebt u het. Let nu op. En we gaan die katholieke leer eruit tevoorschijn halen en u tonen hoe het is doorgedrongen in de protestantse kerken, ziet u? Hoe ze nog steeds in de protestantse kerk ligt, veel ervan. Precies tegengesteld aan de Bijbel. Absoluut tegengesteld. Nu, een beest dat was, dat niet is. Herinner u nu, allen zullen beslijd worden op de aarde van wie de namen niet geschreven stonden voor de grondlegging der wereld. Laat eens kijken. En het beest dat was en niet is, de 11e vers, en is ook de 8e, en is uit de 7e, en gaat naar het verderf. Hij zal doorgaan tot hij de bodemloze afgrond raakt aan het einde van de weg. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen. Nu, kijk hier. Als u hier iets treffend wilt zien, kijk hier. Zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen, 1 uur met het beest. Het zijn geen gekroonde koningen, het zijn dictators. Ziet u, het waren nooit gekroonde koningen, maar ze ontvingen macht als koningen, 1 uur tijdens de heerschappij van het beest. Dat is net in deze korte schaduwende tijd nu waarin dictators opkomen, ziet u? Ontvingen macht als koning, 1 uur met het beest. Nu, goed, deze zijn 1 van zin en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.
These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome.
Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam en het Lam zal hen overwinnen. Glorie! Want Hij is Heere der Heren en Koning der Koningen. En die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Wou dat ik daar nu een prediking over kon houden. De uitverkorenen voor de grondlegging van de wereld en die trouw bleven aan hun roeping. Halleluja! Dat is het. Zij worden genoemd de uitverkorenen en de getrouwen. En is een voegwoord, ziet u. De uitverkorenen en getrouwen. Zij zullen hem overwinnen. Het maakt niet uit hoe groot ze ook worden. En deze grote communistische beweging die we vandaag hebben, maakt u daar geen zorgen over. Dat werkt precies mee in de handen van God. Ik kan het met deze Bijbel bewijzen. Hij zal haar laten boeten voor elke martelaar die ze ooit heeft omgebracht. Jazeker, kijk hoe deze koningen het allemaal met elkaar eens zijn en haar zoon haten. En de hele natie, de hele wereld door communisme overspoeld. Wel, het moet een beweging van God zijn om het te straffen. U zegt, een ogenblikje, broeder Brennan. Communisme, een beweging van God? Absoluut, zeker is het een beweging van God. De Bijbel zegt dat. Maar het dringt binnen om oordeel uit te spreken over een goddeloos en schandelijk onwettig volk. Wat is er in deze wereld nog over? Wat hebben we gekregen? Hier onlangs, ik stop even met mijn onderwerp als het kan. Ik las in een gedeelte van de schrift waar een onwettig kind de samenkomst van de Heere niet zal binnenkomen voor 14 generaties. Hoeveelen weten dat? Juist, Deuteronomium 23. Een onwettig kind. Als een vrouw in het veld gegrepen is, dat betekent van menselijke bescherming verwijderd, en een man overweldigt die vrouw, die man zal haar moeten trouwen en ongeacht of zij een prostituee wordt, hij zal met haar moeten leven tot hij sterft. En als deze vrouw met hem trouwt, terwijl ze zegt dat ze een maagd is, en ze is het niet, dan kan ze daarvoor gedood worden. En als een man en een vrouw die getrouwd zijn en ze brengen een onwettig kind voort, dat de samenkomst des Heren zal hij niet betreden tot 14 generaties. En 40 jaar telt een generatie. Het duurt 400 jaar voordat die zonde Israël ooit verlaat. God haat de zonde. Hoe verwacht u over het heilige bloed van de Heere Jezus te kunnen lopen, alleen omdat u tot een zekere denominatie behoort en verwacht binnen te gaan, u komt op Gods voorwaarden of u komt helemaal niet. Juist. Diaken, prediker, wat we ook mogen zijn, heeft er niets mee te maken. U komt op Gods voorwaarden. 14 generaties. De persoon is hier nu aanwezig, die dit met mij besprak, zei, hoe weten wij dan wie er dan ooit gered zou worden? Ik zei, daar is waar u een goede Calvinist zou moeten zijn. Uw naam werd in het boek gezet voor de grondlegging van de wereld. God neemt die bloedstroom, dat ligt aan hem, ziet u. Maar wat heeft dat? Luister, jullie jonge mensen vandaag. Ik weet niet of je naar deze kerk gaat of waar je komt. Jullie jonge jongens en meisjes. Beseffen jullie dat de dingen die jullie doen als er nog een generatie is, dat jullie kinderen geoordeeld zullen worden voor wat jullie doen? Heb je geen respect voor fatsoen? Jullie meisjes die hier buiten deze korte broekjes en dergelijke dragen, weet je dat dat op je dochter weer kaast wordt? Wist je dat je oma een flappermeisje was? En je mama een koormeisje? En dat dat de reden is dat je vandaag een striptease bent? Zeker. Wat zullen jullie kinderen worden? Ja, zeker. God zei dat hij de ongerechtigheid van de ouders zou bezoeken aan de kinderen en hun kinderen tot 3 en 4 generaties. En beseft u, mijn broeder, telkens wanneer u doet wat goed is, dat dit bezocht zal worden aan uw kinderen? Kijk hier. Laten we Hebreeën, het 7e hoofdstuk, nemen. De Bijbel zei, toen Melchizedek Abraham ontmoette, na de terugkeer van het verslaan van de koning, en hem zegende, en zei nu, Levi, hij heeft het over het betalen van tienden. Zij Levi kreeg een bevel van de Heere om tienden te ontvangen van zijn broeders. En Levi, die tienden ontving, betaalde tienden, want hij was al in de lendenen van Abraham, toen hij Melchizedek ontmoette. En Abraham was zijn overgrootvader. Abraham kreeg Isaac, Isaac kreeg Jacob, Jacob kreeg Levi. Levi, vader, grootvader, overgrootvader. En terwijl Levi in de lendenen van Abraham was, zei de Bijbel dat hij tienden betaalde aan Melchizedek. Halleluja! Laat niemand u vertellen dat er ook maar een beweging in de wereld is die Gods enorme raderwerk ooit kan hinderen. Het gaat gewoon door. Het werd lang geleden in het begin ontworpen. Er zijn geen duivels of geen duivels genoeg die zijn programma kunnen onderbreken. Nu, de Bijbel zei niet dat hij het mogelijk betaalde. De Bijbel zei hij betaalde tienden toen hij in zijn overgrootvaders lendenen was. Glorie, dat is mijn Heer. O, hij wist het zelfs voordat de wereld ooit geformeerd werd. Hij wist alles. En in Abraham betaalde hij tienden. En zuster, broeder, hoe kunt u hier rondrennen? En mensen leven en gaan om met andermans vrouwen. En vrouwen breken huisgezinnen. En dan leven zoals u doet. Wat verwacht u hoe de volgende generatie zal zijn? Dit is wat het is. Het is nu niets anders geworden dan alleen een hoop onwettige, bevuild geboren hoop verderf. En er is maar één ding voor overgebleven. En dat is de atoomtijd waarin wij leven. Dat is absoluut waar. We zijn in de eindtijd. Hier vanmorgen gezeten, ver in de heuvels van Kentucky, een kleine oude jongen die kon geen 3 meter in zijn buurt komen, maakte zorgen melassen, wist waarschijnlijk nauwelijks welke zijn rechter of linkerhand was. Toen hij hoorde, ik was op een afgebakend terrein gekomen. Ik wist niet waar ik was, ik was gewoon in een van die laagten. En ik ging erheen om eekhoorns te jagen, en toen ik daar zat, raakte ik met hem aan de praat. En deze jongen zei dat hij in het leger ging, en ik kwam tot de ontdekking, we begonnen over de Heer te praten. En hij zei, prediker, gelooft u niet dat we in de eindtijd zijn? Ver weg, daar in die bergen. Ik zei, zeker zijn we dat. Zeker, zoon. We zijn in de eindtijd. Hier zijn we. Dit is het uur waarin we leven, broeder. We zijn in de plaats. Kunt u niet zien hoe moeders vroeger en papa's, hoe zij hebben geleefd en oma en opa? Kunt u niet zien hoe papa en mama hebben geleefd? Geen wonder dat we vandaag verdorven zijn. Geen wonder dat je je hoofd eraf kunt prediken. Ze zullen toch korte broekjes blijven dragen en in uw gezicht spuwen. Ze roken sigaretten en het recht in je gezicht blazen en zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Waarom? Omdat dit het geslacht is waaruit zij komen. Ik kom daar zo dadelijk aan toe, het zaad van de slang. We zullen zien waar ze binnendringt. Zien waarom ze zich zo gedragen. Ze zijn de kinderen van de duivel sinds de grondlegging van de wereld. Dat is waar. En er zit voor ons niets anders op, blijft niets over, dus oordeel is het enige wat overblijft. Er zit niets anders op dan oordeel. God zal gewoon de hele zaak wegwagen en de mens heeft het zichzelf aangedaan. God had het niet zo bedoeld, maar hij wist dat het zo zou zijn. Daarom zei hij dat hij allen die op de aarde woonden zou verleiden, behalve degenen van wie hun namen in het levensboek van het Lam waren gezet voor de grondlegging van de wereld. Laten we er naar kijken, even wat verder lezen nu. Nu ik geloof dat we bij het 12e aangekomen zijn. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen 1 uur met het beest. Deze zullen 1 van zin zijn en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. En deze zullen oorlog voeren tegen het lam en het lam zal hen overwinnen, want hij is Heere der Heren en Koning der Koningen. En die met hem zijn, zijn de groepenen, de uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen. De 10 hoornen die gij gezien hebt, op het beest, die zullen de hoer haten. Let daar nu op, deze 10 hoornen, deze 10 koninkrijken. Ziet u, dat is alles dat zich aansluit bij wat deze dictators zijn. Let op waar dictators naar overhellen. Waar neigt u naartoe? Zeg mij 1 dictator die niet naar het communisme overhelt. Ziet u? En zij zullen wat? De hoer haten, de vrouw, de kerk. Maar wat? Let op wat het gaat doen. Die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Ze zullen die zaak van de kaart vagen, zo waar als ik hier sta. Hadden we maar tijd om op dat onderwerp van die kerk in te gaan en het door de schrift te nemen. Waar staat, je leest al de koningen van deze aarde en alle scheepslieden en allen weeklagen. Want het grote Babylon ontving haar verwoesting in 1 uur. 1 uur, haar tijd was gekomen. En o, hoe er stond, verblijd u, gij heiligen en al gij heilige profeten. Want God heeft het bloed van de heiligen en uw broederen op haar gewroken. Ziet u, dat is waar. Zeker, het communisme speelt precies in de handen van God. Net zoals koning Nebukadnezar precies in de handen speelde deze Joden te komen halen, toen ze weggevoerd werden. En zonde kan bleef besmetten. Rechtvaardig zaad kan daarin verblijven en zaad kan steeds maar blijven bederven en bederven en bederven tot het na een poosje op is. Het bereikt een punt omdat hun moeders en vaders enzovoort voordien zo geleefd hebben tot er niets meer over is voor ons. En weet u wat Jezus heeft gezegd? Als hij het werk niet zou inkorten, zou er zelfs geen vlees behouden worden. Kunt u het zien? Kunt u zien waarom wij deze, ik ga geen opmerkingen maken, Arthur Godfrey's en zo allemaal, weet u, zie, en Elvis Presley's en beneden de heupen, de overall en haar dat tot in de nek hangt en dit allemaal, hoe deze teenagers zich gedragen? Wat veroorzaakt het? Wat is het? Omdat het voortkomt uit een stel voordien geleefd onwettige mensen. Niks van over. O, ze staan op en zingen nader mijn God tot u als pultjesplukker Ernie en al die anderen op die manier een of ander loflied zingen en zo allemaal. Broeder, weet u, dat is je reinste huichelarij. Jazeker. De mens heeft geen recht op deze preekstoel als ze daar optreden met rock and roll en boogie woogie en al die rommel. Hij heeft hier achter deze preekstoel helemaal niets te zoeken. Dit is voor het priesterschap, de door God geroepenen. Gods geroepen predikers behoren hierachter. En we horen daar niet voor zoiets. Dat is wat er vandaag mee aan de hand is. Ze hebben van de kerk niets meer dan een club gemaakt. Een club is in orde. Wilt u dat doen, is dat aan u. Maar laat me u vertellen, er is een groot verschil tussen een club en een kerk. Jazeker. Wilt u zulke dingen in een club doen en al dat soort feestjes hebben enzovoort, dat is aan u. Maar, broeder, de kerk moet schoongeveegd worden vanaf de preekstoel tot aan de kelder toe. Zo is het. Ik bedoel niet schoongeveegd met nieuwe ramen en dergelijke. Ik bedoel met een ouderwetse door God gezonden opwekking die de zaak van de ene kant naar de andere kant zal verdrijven. Ja, meneer. Zoals licht werpen, elektrisch licht op een stel kakkerlakken rond een appelklokhuis. Ja, zeker, ze schieten uiteen wanneer het licht aanflitst. Opgelet nu, ze zijn één van zin, geven hun kracht. Ik ben nu daaronder, de 10 hoornen. Ja, nu. Want God heeft het in hun harten gegeven om zijn zin te volbrengen. Daar hebt u het. En dit eensgezind te doen en hun koninkrijken aan het beest te geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Nu, en de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die de heerschappij heeft over al de koningen der aarde. Nu, er is geen enkele reden om in het duister te tasten. Wij weten dat dat de katholieke hiërarchie is. Het is niet nodig dat iemand... Ik geloof dit net zo vast als dat ik geloof dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Ik geloof dat net zozeer als ik geloof een christen te zijn die hier vandaag staat, dat die katholieke hiërarchie de Vaticaanstad is de stad die gelegen is op de 7 heuvels. De hiërarchie van de kerk is het beest dat was, dat niet is. Zij is Babylon, het is allemaal precies uitgebeeld, gewoon perfect door de hele schriften heen. Het is de katholieke kerk. Nu, hier komt het punt dat u zal schokken. U zegt, nou, u raakt mij niet, broeder Branham. Maar laat me u iets even vragen. Laten we nu teruggaan naar het 5e vers. En op haar hoofd was geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der gruwelen, de moeder der hoeren en der gruwelen der aarde. Wat was zij? H-O-E-R. En zij was een M-O-E-D-E-R. Wat? M-O-E-D-E-R. Zij had iets voortgebracht. Een moeder van zonen. Van hoerendochters. Wat is een hoerendochter? Hetzelfde als een hoer, een vrouw van slechte zeden. Wat maakte haar onzedelijk? Haar leer. Ze beweerde een christelijke kerk te zijn, maar gaf een door mensen gemaakt dogma uit. En hier zegt zij dat zij, als ze de eerste organisatie was, dan ziet het er naar uit dat er enige organisaties uit haar voortkwamen. Zij was de moeder van hoeren. Is dat juist? Een moeder van hoeren kon nu geen moeder van jongens zijn, kon geen moeder zijn van... Het moest een moeder van vrouwen zijn. En als het vrouwen waren, waren het kerken. Laten we nu eens kijken. Wat kwam uit de... Wat was de eerste organisatie? Katholieke kerk. Wat was de tweede organisatie? Luther. Wat was de derde organisatie? Zwingli. Wat is daaruit voortgegroeid? Calvijn. En toen ontstonden de Anglikanen en vanuit de Anglikaan zo verder tot de Methodist. De Methodist, wat heeft de Methodist voortgebracht? Daaruit verscheen Alexander Campbell. Uit Alexander Campbell kwam John Smith. Uit Alexander Campbell is de christelijke kerk. Toen namen ze 4 of 5 Church of Christ en al die andere kleine ismen eruit. Dan kwam hier de Baptistenkerk. Die had veel kleine zijtakken. En uit de Methodistenkerk kwam... Uit de Methodistenkerk kwam... Eerst kwam de Wesleyaanse Methodist. En toen braken zij 4 of 5 keer uiteen. Toen kwamen ze tot een ander soort Methodist. En toen vielen ze daar weer af. Toen kwamen ze tot de Vrije Methodist. En van daaruit kwamen ze tot de Nazarenen. En van de Nazarenen tot Pelgrimheiligheid. En van de Pelgrimheiligheid zo verder. Gewoon kleine ismen die daaruit groeiden. Bleven maar doorgaan. Elk van hen, kleine starters daar, groeiden zo verder. En wat heeft ieder van hen gedaan? Ze eindigden tenslotte in Pinksteren. En wat heeft Pinksteren gedaan? Hetzelfde als wat hun moeder deed. Ze gingen regelrecht terug en organiseerden zich. En wat is het geworden? Een denominatie. Ga er een binnen. Het eerste is, wat is je leer? Man, ze kammen je uit met een netenkam, ziet u, om het te weten te komen. Wat u bent, wat u gelooft. En als het niet helemaal overeenkomt met die van hen, broeder, dan word je er direct uitgeworpen. En dat is waar. En denk niet alleen omdat u zegt van Pinksteren te zijn, dat u verzekerd bent, broeder. Er zijn net zoveel Pinkstermensen van de weg af als op de weg, zeker, ziet u. Nu, al die organisaties hadden ze de Pinksterzegeningen maar door laten gaan en het niet georganiseerd, het gewoon in een broederschap gehouden en de Heilige Geest de afscheiding laten voltrekken. De Heilige Geest scheidt af. Ananias en Safira kwamen eens binnen en zeiden zo en zo en de Heilige Geest zei, waarom hebt u gelogen? Maar wij zeggen, oh, dat is broeder Jones. Zeg nu niets verkeerd over hem. Hij is in de kerk de beste betaler die we hebben. Ik weet dat hij de Heilige Geest heeft gekregen. Ik heb hem in tongen horen spreken en ik heb hem zien juichen in de geest. Dat zegt niet meer dan erwten gieten op een droge koeienhuid, ziet u? Het heeft er niets mee te maken. God heeft het voor het zeggen. Hij moet zeggen of hij het heeft of niet heeft. Absoluut. Maar wij hebben het over in onze organisatie genomen. Nou, wij hebben hem uit de assemblies geschopt. De Oneness pikten hem op. De Oneness dragen hem een poosje en dan schoppen zij hem eruit, omdat zij brengen hem daar en dan pikken de Jesus Only hem op. De Jesus Only dragen hem een poosje en de volgende die hem dan oppakt is de Church of God die hem oppakt. De Church of God, de profetie pakt hem op en de Tomlinson-beweging krijgt hem. Tjonge broeder, als wij er niet bijna doorheen zijn. Dat is in Pinksteren, de laatste opwekking. En nu hebben ze de blauwe vlam. En ze hebben de olieaanbidders. En die van het bloed in het gezicht. En oh, goeie genade, ik weet niet waar ze nu aan toe zijn. Maar één ding, dat is dat de hele zaak verdorven is geworden. Wist u dat de Bijbel zei dat het verdorven zou worden? Wist u dat de Bijbel spreekt ervan dat deze dag hier zal zijn, wanneer zelfs de tafels van de Heere vol uitbraaksel zullen zijn? En zei, wie kan ik lering onderwijzen? Wie kan ik mij laten begrijpen? Want het is gebod op gebod op gebod, op regel op regel. Wie kan hij doctrine leren? Degenen die van de borst af zijn, van mami, ziet u? Nu, er is geen vrouw, een slechte vrouw in deze stad, of zij zou een reine dochter kunnen voortbrengen. Dat is zij als ze geboren wordt. Nu, en zij kan de goede kant op gaan. Maar als het u niet opgevallen is, als haar moeder van die aard is geweest, zal dat meisje zich 9 van de 10 keer precies gedragen als haar moeder. Nu, u weet dat dat klopt. Een oude vrouw die een huis van slechte zeden besteert, zou een klein meisje kunnen baren. Ze zou 16 jaar kunnen wezen, zo rein en zedelijk als een lelie, als ze echter zo blijft. Maar het geval is dat ze rechtstreeks terugkeert en handelt zoals haar moeder. Nu was de katholieke kerk de eerste oude prostituee die opkwam met leerstellingen die ze zelf verzonnen had, bijgelovigheden. En de Bijbel zei, zij kwam uit de afgrond en zal naar het verderf terugkeren. Dat zei de Bijbel. Nu, als men dat leert, dat is verkeerd. Het is verkeerd volgens Gods woord. En dan komt hier de Methodistenkerk die uit haar geboren werd, een prachtige jonge dame. Maar wat deed ze? Ze draaide zich direct om en doet dezelfde dingen die haar mami doet. Laat haar kerkleden korte broekjes dragen, laat ze sigaretten roken, laat ze zich misdragen en doen wat ze maar willen. Daar wordt niets van gezegd. De kleine oude, halfgebakken voorganger daarachter, de preekstoel daar, is bang dat hij op een dag zonder salaris zal zitten of een pan met beschuit. Laat mij u zeggen, broeder, Ik zou liever het evangelie prediken en gezouten crackers eten en water drinken en de waarheid daarover vertellen. Al zou iedereen van mijn gemeente opstaan en weglopen. Ik zou hun de waarheid vertellen. Ja, beslist. Wat is er aan de hand? Oh, het gaat om het inkomen. Nou, weet u, ik ben de voorganger van de grootste kerk in de stad. Jullie baptisten en methodisten luisteren naar een valse profeet. Nu, dat is hard. Maar alles wat in tegenstelling met deze Bijbel onderwijst, is een valse profeet. Het maakt me niet uit hoe opgepoetst het mag zijn. Het is valse profetie. Juist. Oh, alles is in orde zolang u maar uw naam in het boek hebt staan. U kunt uw naam wel in een dozijn boeken hebben staan. Als hij niet in het boek des levens staat, bent u verloren. U kunt nog zo goed zijn, u kunt nog zo oprecht en zuiver en zedelijk zijn als het maar kan zijn. Dat heeft er niets mee te maken. Esau was 2 keer beter dan Jacob, wanneer het erop aankwam een man te zijn. Hij zorgde voor zijn oude blinde vader en al het andere. En Jacob was een kleine bedrieger die aan zijn moeders schort hing, een lief moederskindje. Maar God zei, ik heb Jacob lief en wijs Esau af, nog voordat een van deze jongens geboren was. Romeinen 8 zegt dat. Dat is precies juist. God weet wat er in een mens schuilt. En hij weet ook wat er in een gemeente schuilt. Wij leven door het brood des levens, het brood des woord Gods. Nu, daarom zijn wij geen denominatie. Nu, ik wil u een andere kleine. Ik wil u een kleine illustratie geven die ik hier had opgeschreven. De grote, nu in Openbaring 19:2. Ik heb hier iets aangetekend. Even kijken om te zien wat het nu is. Want waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordeel, want hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij heeft het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken. Dat is het einde van de katholieke kerk. Nu, we willen ook dat u opmerkt, ook hier, dat een denominatie ook in de schriften hier wordt gevonden, en de Bijbel spreekt nooit van een denominatie. De denominatie kwam van de katholieke kerk. Zij is de eerste moeder van denominatie. En elke denominatie is eruit voortgekomen. Nu, dit zal een beetje gaan steken. Het zal steeds snijpender worden, ziet u. Maar ik wil dat u ziet dat denominaties niet uit God geboren of ingesteld werden. Het werd door de duivel ingesteld. Gods gemeente is een... Wij zijn niet verdeeld... Allen één lichaam wij, één hoop en leer, één in liefde, dat is de gemeente van de levende God. Ongeacht wat zij die dingen, wij zijn samen één, dat is waar. Of hij methodist of baptist is, broeder, als hij wedergeboren is en vervuld met de Heilige Geest, is hij mijn broeder. En wandelen wij schouder aan schouder. Precies, ja zeker, dat maakt geen verschil. Mozes. Soms kijk ik rond en zeg, ken je dat stel fanatieke Pinkstermensen, broeder Brennan? Waarom trek je eigenlijk op met zo'n groep? Weet u wat? Mozes keek naar de kinderen van Israël. Hij keek uit hetzelfde venster als waaruit Farao keek. Farao beschouwde ze als een stel modderkruipers. Maar Mozes beschouwde ze als de uitverkorenen van God. Hij wist dat zij de belofte hadden. Waarom? Hij wist het door het woord. En door geloof. Met zijn voet op de troon om Farao te worden. Met heel de wereld aan zijn voeten. Zat daar een goot wijn in zijn mond en prachtige vrouwen om hem koelte toe te wuiven. Als de keizer of de dictator of koning van de wereld, de jonge Mozes, 40 jaar oud, had het in zijn hand. Hij keek uit over die stelletje modderkruipers, maar hij wist dat hij één van hen was. Halleluja! Dat is het. Hij wist dat hij één van hen was en door geloof alleen koos hij. Ieder zal een keus moeten maken. U moet een keus maken. U zal nu een keus maken. U zal morgenochtend een keus moeten maken. U moet morgenavond een keus maken, als u leeft. U moet een keer kiezen. Broeder, een lange tijd geleden heb ik gekozen. Deze Bijbel was mijn woordenboek. Deze Bijbel was mijn levensboek. Deze Bijbel was het woord van God. De Bijbel is waar ik door leef. Met deze Bijbel sta ik. Daarom, Mozes keek toe op de kinderen van Israël. En hij zei niet alleen, oh, het zijn wonderbare mensen, ik heb niets tegen hen. Oh nee, ik zou geen woord verkeerd over hen spreken. Zo doen heel wat mensen vandaag. Oh, die Pinkstermensen en die mensen die de Heilige Geest hebben en die mensen die in goddelijke genezing geloven. Oh, ik heb er niets op tegen. Maar zo was Mozes niet. Hij liet Egypte in de steek en werd één van hen. Hij ging heen onder zijn broeders. Hij was één van hen. Broeder, dat is de weg die ik neem. Ik zal de weg gaan met de weinige verachten des Heren, al is het een handvol, wat het ook zij. Ze hebben een belofte en ik zie hun namen in het levensboek van het Lam. Zij zijn mijn broeders, zo is het. Maak je keus en sta hun bij. Goed of verkeerd, sta er hoe dan ook. Als zij verkeerd zijn, help hen naar het juiste toe. Ja, ze worden er niet beter van door hen in de rondte te schoppen, zie. Probeer ze eruit te trekken. Charlie, zoals ze over broeder Allen zeiden, over het vuur dat ze het bloed in de handen. Ik zei nooit, nooit heb ik E.E. Allen geminacht. Ik zei als ik zou kunnen prediken als E.E. Allen, zou ik niet eens een genezingsdienst hebben gehad. Nu, wanneer het gaat om het eens te zijn met het feit dat bloed het bewijs is van de Heilige Geest in uw handen, daar zal ik niet mee instemmen. Maar wanneer het komt tot broederschap, is hij mijn broeder. Ik sta schouder aan schouder met hem in de strijd. Zo is het. Als hij fout is, zal ik proberen om hem te helpen. En als hij niet verkeerd is, als ik fout ben, wil ik dat hij mij helpt. En zo gaan wij met elkaar om. Nu, let op hier. Zij was verborgenheid Babylon, de moeder der hoeren. Nu, ziet u hoe de kerk vandaag, vrienden, kunt u zien hoe deze kerken vandaag leven zoals ze maar willen? Volkomen in orde, ga maar door. Zwijn eet zwijn, geen aandacht eraan schenken. Wel nu, er steekt geen kwaad in om dat te doen. Nou, u probeert gewoon ouderwets te zijn. Nu, let op hun leer. Ik wil nu, kijk nu, dat is een gewoonte. Ziet u dat, een paar jaar geleden, dat de katholieke kerk de enige was die het toestond naar een filmvoorstelling te gaan? De methodistenkerk zou daar niet aan denken. En al die denominaties? Nee, dat zijn de werken van de duivel. Ik vraag me af wat er gebeurd is. Ja, zeker. En weet u, neem nou die jonge katholieke meisjes. Ze verschenen met die kleine, nu sommigen van die oude jongens, zo oud als ik, kwamen ermee en weten nog toen ze de knie hoog hadden. Die knaap, denk ik, is vanavond in de hel. Ik weet het niet, ik ben zijn rechter niet, maar toen hij dat eerste smerige lied had gemaakt, waardoor de radio glipte zonder gecensureerd te worden, van roze meisjes, roze op en toon je mooie knietjes. Hoeveel herinneren zich dat toen dit voor het eerst jaren geleden uitkwam? Dat was daar de eerste misstap, dat is zo. En toen ze dat mens uit Texas kregen en die vrouwen daar namen en die onderkleding gebruikten om zich eruit te laten zien als iets wat ze niet waren en dergelijke dingen, en ze ermee weg lieten komen. En wat heeft het nu bewerkt? Het begon binnen te sluipen. Het is een geest. Een man sprak onlangs. Hij zei, ik weet niet wat ik moet doen. Ik had een goede, eerlijke jongen. En de jongen is zo geworden dat hij pakt wat hij in zijn handen krijgt. Ik zei, waarom? Hij gaat om met een dief. Als je rondhangt met iemand die een dief is, word je zelf een dief. Mijn oude Kentucky-moeder zei altijd, ga je liggen bij een hond die vlooien heeft, dan sta jij ook op met vlooien. Als u een vrouw neemt die niet goed is en laat een meisje en plaat haar bij een goede, fatsoenlijke jongen, en voor u het weet is hij net zo gemeen als een jonge hond, wordt het precies omgekeerd. Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen wie je bent. Scheid je af, kom uit van hen, zei de Bijbel. Wees gij afgescheiden. Dat is juist, als hun denominaties naar zulk bederf terugkeren door hun mensen te laten, wel onlangs hier in een grote fijne baptistenkerk lieten ze de kerk uitgaan, alleen maar 20 minuten prediken kon de man, want de voorganger moest roken. Heel de gemeente ging naar buiten, allen stonden daar buiten te ketting roken en kwamen weer terug, voorganger en al. Ik ging naar een congregationalistische kerk, daar stond een man, een groot lang kleed aan, stond daar, zij leunde zo op de preekstoel, vertelde over een zekere bloem die hij boven op de heuvel had gevonden, dat was ongeveer alles. En ging weer naar buiten en zijn vingers waren geel van de sigarettenrook. Jawel. En sprak erover dat de vrouwen, dat de mannen zouden gaan spelen. Hoe heet het Duitse spel dat ze spelen met van die zoveel dat u deelt kaarten uit, weet u? Ik dacht dat ik het zou herinneren. Pinocchio, ze zouden een Pinocchio-spel gaan spelen. Dat is het, geloof ik. Ja, waar je kaarten uitdeelt. Het is een compleet kaartspelen. Een pinocchio-spel in de kelder. Mijn goedheid, daar ligt het fundament. Geen wonder. Waarom doen ze dat? En dan zeuren over de katholieke kerk hier bij deze rotaryplekken en de loterij te spelen? Nou, jullie protestanten zijn net zo smerig als zij. Dus wat kunt u ervan zeggen? De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Zeker niet. u doet dat en dan zeggen, wel, ik ben een Presbyteriaan. Ik ben een methodist. U bent niets totdat u wedergeboren bent. Dat is juist. En wanneer u dat wordt, weet u het. Er is iets binnenin u wat u vertelt dat deze dingen verkeerd zijn. En u zult eruit vandaan komen zo zeker als 2 × 2 = 4 is. U weet dat dit de waarheid is. Zeker. Jawel, die rommel gaat daarin verder. Waarom? De moeder der hoeren. Een deze dagen zal de oude moeder zeggen, weet je wat, tenslotte, lieveling, zijn we allebei hetzelfde. En weet u wat er dan is? De raad van kerken zullen zich allemaal samen verenigen zoals ze het nu doen. En weet u wat er met een kleine groep zoals deze gaat gebeuren? Jullie zullen ervoor moeten betalen, jongens. Zo is het precies. Maar maak je geen zorgen, het lam zal hem overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en een koning der koningen. En God zal zijn gemeente gaan leiden in plaats van een denominatie. Hij zal die gouden olie van de Heilige Geest op die gemeente uitstorten, broeder. Vuur zal van de hemel vallen en tekenen en wonderen zullen plaatsvinden, zoals u nog nooit eerder hebt gezien. Jazeker. Vrees niet, kleine kudde, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Jazeker. Wie volhardt tot het einde? Daar hebt u het. Blijf precies op de weg. Hou uw hoofd richting Golgotha. Deze Bijbel is juist. Maak u geen zorgen. Let nu op, daar zijn enkele gewoontes die ze hebben, enige zeden die ze hebben. We zouden zo verder kunnen gaan. Voor u het weet, lekt het door in de protestantse kerken. Toen begonnen de katholieke vrouwen, wel, het deed geen kwaad korte broekjes aan te trekken, zolang ze maar naar de kerk gingen en een klein zakdoek over hun hoofd deden. Een of andere traditie, op vrijdag geen vlees eten. En, oh, waar vindt u ooit een doekje op uw hoofd leggen om de kerk binnen te komen? Ik wil dat u mij het schriftgedeelte toont. Het is valse profetie. Waar staat het om in de kerk een hoed te moeten dragen? Wanneer u een hoed op uw hoofd draagt, onteert u Christus. Ja, mannen waar ik het over heb. Vrouwen, u hebt wel een bedekking. Maar ik daag iedereen uit om mij te tonen waar het een hoed of een doekje is. Het is uw haar. En u hebt het allemaal afgeknipt. En nu wat? Oh, zeggen ze, dat is ouderwets. Als dat zo is, is het de Bijbel. En Gods woord is juist. Ik sprak hier niet lang geleden over de vrouw die Jezus voeten waste en haar haar nam, weet u, en ze daarmee afdroogde. Ik zei, de enige manier waarop een vrouw dat kan doen, is door op haar hoofd te gaan staan om daar beneden genoeg haar te krijgen om haar voeten te wassen, daarmee af te drogen. Zo is het. Oh, het is een schande om te zien hoe hier ijskoud weer liepen rond met een dik jek aan, zo, en lieten hun naakte lijf zien. En dan zeggen ze, waarom heeft u het altijd op vrouwen gemunt? Dat heeft u nodig. En u mannen die uw vrouwen toelaat dat te doen, broeder. Ik weet niet wat ik van u moet denken. Nu, dat is waar. En u voorgangers. Ik vermoed niet dat u hier bent. Maar als u die knaap ziet, zeg hem te komen. Zeg hem mij te bezoeken. Ziet u? Als hij niet meer respect voor Christus heeft dan de gemeente dat te laten doen. Nu hij, ze mogen het daar misschien achter hem om doen. Maar als hij hun er niet over vertelt, is hij geen geschikte dienstknecht voor Jezus Christus. Dat is precies juist. Hij is niet geschikt om een dienstknecht van Christus te zijn. Een dienstknecht van Christus behoort onbevreesd te zijn als het gaat om de Bijbel. Zeker. Maar daar heb je ze. Ze gaan het er toch doen. En dan, voor u het weet, moesten de protestanten het oppakken. U goede methodist en u baptist en u presbyteriaan of nazarene, pelgrimheiligheid en jullie allemaal. Hetzelfde. Deden net zo. Het is lood om oud ijzer. Daar hebt u het. Moeder der hoeren. Uw denominatie, zolang ze het op het hoofdkwartier begonnen zijn, wat verschil maakt het uit, ziet u? Het maakt heel wat verschil uit. Het is nooit op dat hoofdkwartier begonnen. Misschien is het in uw hoofdkwartier begonnen, maar niet in dat van boven. Het ligt eraan waar u vandaan komt. Dat is waar. Nu, ik denk niet dat we tijd hebben voor deze andere. Misschien laat ik het maar beter liggen voor morgenochtend. In orde. Laten we maar deze kleine korte nemen. We hebben hier doop in water. We hebben ook voorbestemming. En oh, vele zaken. Dus laten we deze nemen. Deze kleine korte van vrouwenpredikers. En deze nemen. Nu, vrouwelijke prediker. Ik wil uw gevoelens niet kwetsen. Maar ik wil u iets vertellen. U hebt totaal geen schrift gedeeld. Niet één in de Bijbel. Ja, ik weet waar u naartoe gaat. En ik heb het al gehad. Al uw ja en uw zoon en een dochter zullen profiteren. Nu, als uw voorganger niet weet wat de benaming profeteren betekent, weet hij niet, heeft hij niet erg veel recht achter de preekstoel u te vertellen een prediker te worden. Ziet u? Omdat het absoluut veroordeeld wordt, van Genesis tot Openbaring. Nu, laat me u dat tonen, ziet u? Nu, ik wil dat u met mij openslaat 1 Timotheus 2:11. Sla het hier gewoon op en we zullen het zien nu. En we krijgen dat ook hier in Handelingen 2. Ja, en luister, luister hier gewoon wat de schrift over dit onderwerp te zeggen heeft. Nu, iemand bleef zeggen, oh broeder Branham, u bent gewoon een oude vrouwenhater. Ik ben helemaal geen vrouwenhater. Ik ben een, ik zie alleen niet graag dat vrouwen een plaats proberen in te nemen waarin ze niet behoren. Herinnert u zich Howard Shipyard hier, een van de meest succesvolle scheepswerven die er is aan de Ohio rivier? Ze hebben er een vrouw over aangesteld. Kijk wat er gebeurde. Ze hebben de vrouw stemrecht gegeven. Kijk wat er is gebeurd. Laat me u nu vertellen. Niet alleen om het tegen de vrouwen af te zetten, ik wil dat de mannen begrijpen dat u daar ook bij betrokken bent. Maar laat me u iets vertellen, broeder. Deze natie is een vrouwennatie. Ik zal dit aan u door de schrift bewijzen, door alles wat u wilt waarmee het bewezen wordt. Dit is, wat staat er op ons geld? Een vrouw. Waar wordt ze gevonden? Hier in Openbaring ziet u haar. Ze is nummer 13, ook. Alles, hoe ze begonnen is, 13 sterren, 13 strepen, 13 koloniën. 13, alles was 13 om mee te beginnen. Ze verschijnt in het 13e hoofdstuk van Openbaring. Een vrouw, 13. En in 1933, toen de heren, toen we hier samenkomsten hadden, waar die Church of Christ nu staat, het oude vrijmetselaarshuis, kwam daar het visioen van de heren tot mij en verzegde dat Duitsland zou oprijzen en die Maginot-linie daar plaatsen. Velen van u herinneren het zich. En hoe ze zich daar allen in zouden verschansen en de Amerikanen zouden een grote nederlaag leiden bij die linie. En zij ook wat er plaats zou vinden en over Roosevelt en dergelijke, hoe hij ervoor zou gaan en die vierde termijn halen, perfect, gewoon precies zoals het gebeurde. En zij ook dat auto's langzaamaan meer de vorm van een ei zouden krijgen, tot ze in de laatste dagen gewoon de vorm van een ei bereikt hadden. En ik zei, het zal geschieden dat die auto's niet door een stuurwiel bestuurd zullen worden, het zal een of ander iets zijn om ze te besturen. Het zijn deze auto's die ze nu uitbrengen met afstandsbediening, voor de veiligheid. Correct. Je zal een stad niet binnen kunnen gaan, dan in een 30 kilometer zone. U kunt maar 30 kilometer rijden. U kunt niet op een andere auto botsen, omdat er afstandsbesturing op zit, ziet u? Het gaat zo en wel nu. En ik zei, herinner u, in die dag, voordat de eindtijd komt, nog voor de eindtijd komt, dat een vrouw, nu, houd dit allemaal opgeschreven en bewaar het. Er zal een geweldige, machtige vrouw oprijzen, die of president of dictator is, of een grote, machtige vrouw in deze Verenigde Staten. En ze zal ondergaan vanwege de invloed van vrouwen. Nu, onthoud dat. Dat is zo spreekt de Heer, ziet u? En zij is verkeerd. En waar heeft het voor plaatsgemaakt? Laat me het u vertellen. Wees geestelijk. Laat, wees open. Kijk, waarom doet ze dat? Om de katholieke kerk een plaats te geven om binnen te komen, ziet u? U aanbidt deze filmsterren en al die andere dingen hier. Herinnert u zich de prediking die ik gehouden heb? Margie, jij herinnert het je, jaren geleden, over de invasie van de Verenigde Staten om de Amerikaanse regering omver te werpen. En hoe dat ik zei hoe hij in Parijs opkwam, nadat we ze daar hadden gered van die vrouwen, wijn en grote feesten, en hij landde midden in Hollywood. Nu, in plaats van dat wij uit Parijs modellen halen, halen zij modellen van hier. Wat heeft het veroorzaakt? Het haalde, we lieten uw kinderen niet naar de film gaan, maar hij ging direct naar de televisie, ging daar meteen op af en verontreinigde de hele zaak. Ging gelijk verder met haar. En hier zijn we vandaag, alle kleine meisjes en jongens, allemaal net als een van deze televisieacteurs. Wat betekent het? Het baant een weg. Jongen, één vrouw van slechte zeden kan meer mannen naar de hel zenden dan alle kroegen die u in een stad zou kunnen plaatsen. Dat is zo. Haar met uitgetrokken kleding over de straat zien lopen, het kan me niet schelen wie de man is. Als hij een gezonde, normale man is, moet er, wanneer hij naar die vrouw kijkt, wel iets zijn wat over hem heen komt. Wees nu gewoon eerlijk. Het maakte me niet uit. Ik heb de Heilige Geest al jarenlang. Je kunt niet kijken naar een vrouw die half gekleed is. Ik heb een klein kruis in mijn auto hangen. Velen van u hebben het gezien. Iemand vroeg mij eens, bent u katholiek? Waar kregen de katholieken ooit een optie op het kruis? Het kruis betekent christen. Die kleine oude Sint-Cecilia's en dergelijke zijn het merkteken van het katholicisme. Wij geloven niet in dat gedoe, wij geloven in Christus. Ze hebben allerlei dode mensen die ze aanbidden. Het is een hoge vorm van spiritisme. Dat is alles, dodenaanbidding. Zoiets bestaat niet, nee. Ik vroeg die priester, ik zei, waarom deden dan als, was Petrus de eerste paus? Hij zei, dat is waar. Ik zei, waarom heeft Petrus dan gezegd, er bestaat geen andere middelaar tussen God en mens dan deze man Christus Jezus. En jullie hebben 5000 dode vrouwen en van alles die jullie middelaar maken. Wat is er nu gebeurd? Alsjeblieft. Ze hebben daar geen antwoord op, dat is juist. Nu, enigen van hun leer, hun verkeerde leer, een stel valse protestantse profeten zijn langsgekomen en onderwijzen dat. En uw protestanten slikken dat. Zo is het precies. Denominaties en vormen van doop en verschillende inzettingen en dergelijke waar u doorheen gaat. welke absoluut niet schriftuurlijk zijn. Het is er tegen in de schrift. Toch buigt u ervoor. Dat is de waarheid. Nu, luister hiernaar over de vrouwelijke predikers. Goed, 1 Timotheus. Ik wil 1 Timotheus 2:11. Luister nu wat er hier staat. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leert, noch over de man heerst, maar dat zij in stilheid is. Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat het daarin staat. Ik ben wel verantwoordelijk om u te vertellen dat het erin staat, zie? Zie? Een vrouw laat zich leren in stilheid en in alle onderdanigheid. Als u wel eens een orthodoxe kerk bent geweest, let er dan op, zie? Ziet u? Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leert, nog over de man heerst, dat ze voorganger, diaken of zoiets is, ziet u, over de man heerst, maar dat zij in stilheid is. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Wist u, luister nu vrouwen, u goede, rechtvaardige, christelijke vrouwen, bent het beste wat God een man zou kunnen geven, of hij zou hem iets anders gegeven hebben. Jazeker. Ziet u, een vrouw was zelf niet in de oorspronkelijke schepping. De vrouw is geen geschapen product van God, ze is een bijproduct van een man. God maakte de mens, zowel man als vrouw, en hij scheidde ze. En nadat de man al op de aarde had geleefd en de dieren een naam had gegeven en hier een lange tijd had geleefd, nam hij een rib uit Adams zijde als een bijproduct en maakte er een vrouw uit. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. God nam de man, de duivel nam de vrouw. Kijk het recht in de ogen, wat het vandaag doet. Kijk naar de echte gemeente van God. Die zal zeggen Jezus. De antichrist zal zeggen Maria. Let op deze geesten, zie. Daar zijn ze. Gegroet Maria, moeder van God, gezegend zijt gij onder de vrouwen en bid nu voor ons, zondaars in de dag van onze dood. Amen. Maria bidt. O, mijn goedheid. Zie, daar hebt u het. De vrouw, het voorwerp van de duivel. Christus. Het voorwerp van aanbidding. En de enige, daar hebt u het, daar hebt u het. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva. Adam was niet verleid. En hoe zou u een vrouwelijke voorganger, diaken, kunnen hebben? Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid. Zij was eigenlijk, ze dacht niet dat zij verkeerd was, maar ze was het wel. De vrouw, verleid zijnde, was in overtreding. Vanwege haar, telkens wanneer een begrafenisstoet door een straat komt, een vrouw heeft het veroorzaakt. Elke keer dat een baby het uitschreeuwt, een vrouw heeft het veroorzaakt. Iedere keer dat er iemand sterft, een vrouw heeft het veroorzaakt. Elke grijze haar, een vrouw heeft het veroorzaakt. Elke ding en de dood, een vrouw heeft het veroorzaakt. Alles wat verkeerd is, een vrouw heeft het veroorzaakt. En dan haar tot hoofd van een kerk stellen, voorganger. O, soms bisschop. Schande over haar. Nu, laat me hier voor u opslaan, nog één over een ogenblikje, zie, daar we nu naar 1 Korinthe 14:32 gaan en zien wat Paulus hier zegt, en dan gaan we straks direct naar nog een paar. En dan willen we u niet te lang houden, zodat u morgen zo vermoeid bent dat u niet terug kunt komen. Goed, ik wil lezen. Hoeveel geloven dat Paulus een geïnspireerde leraar was? Nu, vergeet niet dat Paulus dit ook naar Timotheus schreef, ziet u? Dat, nu 1 Korinthe 14:32. Nu laten we hierbij beginnen en hier beginnen te lezen. 14:34 geloof ik. Let your women keep silent in the churches. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Hebt u gehoord wat hij zei? Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn. Hebt u daarover een kanttekening? Als dat zo is, lees het na en kijk of het niet Genesis 3:16 vermeldt. Toen God Eva vertelde, omdat zij naar de slang in plaats van naar haar man had geluisterd, dat hij al de dagen van haar leven over haar zou heersen. Hoe kan de vrouw dan over de man komen te heersen, voorganger of diaken zijn, terwijl de Bijbel heeft gezegd, laat haar gehoorzaam zijn, net zoals het in het begin was, toen hij, God kan niet veranderen. U kunt het woord niet hier iets laten zeggen en dan daar iets anders. Dat doet het niet. Het is steeds hetzelfde. Dus in het begin, dat is waar, voor dit voorbij is, als ik de kans krijg, wil ik voor u die zaak over de huwelijk en de echtscheiding rechtzetten. Ik heb het nog nooit in deze gemeente gedaan. Maar let op dit dubbele verbond. De een zegt dat ze wel trouwen kan, de ander zegt dat ze niet kan trouwen, en die zegt dit, dat en nog wat. Wacht maar eens even en kijk wat de Bijbel zegt, wanneer we daaraan toekomen, ziet u? Goed. Nu, kijk hier. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dan werd het hun in het Oude Testament niet toegestaan te spreken, omdat Paulus hier zei dat het hun niet werd toegelaten. Is dat juist? Laat uw vrouwen zwijgen, dat is gehoorzaamheid. Als u nu in uw kantlijn leest, zal het u terugvoeren naar Genesis 3:16, ziet u? Goed, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets leren, laat hun thuis hun eigen mannen vragen, want het is schandelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Of? Nu, kijk naar het vraagteken in elke nieuwe Bijbels, naar dat of. Wat maakte dat Paulus dat zei en het zo uit te brengen? Nu, als u ooit de brieven leest die de Korintiërs aan Paulus hebben geschreven, nu, u kunt ze in elke goede bibliotheek krijgen, ziet u, die de Korintiërs aan Paulus schreven, ze schreven en vertelden hem, nadat deze vrouwen niet bekeerd waren, ze hadden daar een godin, Diana genaamd, en zij was ook van Efeze, en de Korintiërs aanbaren dezelfde, omdat het een heidense vereering was. Op een dag vond men een rotsteen in het veld, die leek op de gestalte van een vrouw. Ze zeiden, God is een vrouw, en ze liet haar beeld voor ons naar beneden vallen. En hun tempel overtrof Salomo's tempel grandioos, zeiden ze, de geschiedkundigen. Oh, het was allemaal marmer, met goud ingelegd, waarbij Salomo's tempel gemaakt was van ceder, met goud ingelegd, ziet u? En het overtrof haar verre. En dat dan als God een vrouw was? Nou, dan kon ze zeker wel vrouwelijke priesters hebben, zeker. Als God een vrouw is, dan is de vrouwelijke prediker in orde. Maar als God een man is, de Bijbel zei dat hij een man was, en hij is een man, ziet u, en als God een man was, dan zouden het mannen moeten zijn. Nu, kijk, hier. Of, nu, enigen van die vrouwelijke priesters, toen ze van het heidendom werden bekeerd tot het christendom, dachten dat ze hun ambt als prediker konden handhaven. Dat ze gewoon konden overstappen. Als ze daar over Diana predikten, kwamen ze hier over Christus prediken. Hij zei, of is het woord van God van u uitgegaan? Luister hier naar, broeder, hoe kunnen predikers dat doen? 36e vers. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, hoeft zelfs geen profeet te zijn, gewoon een geestelijk denkend mens, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf geboden des Heren zijn. Gelooft u dat? Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Nou, dat is zo duidelijk als ik het maar kan plaatsen, ziet u? Hij zei, als een man een geestelijk mens is, of een profeet, zal hij weten dat wat ik hier schrijf de geboden des Heren zijn. Maar zij indien hij van plan is onwetend te zijn, laat hem gewoon onwetend zijn. Ziet u, dan is het enige wat u kunt doen, als ze daarin verder willen gaan, dan moet u ze gewoon laten gaan. Maar hij heeft het daar zien beginnen. En een zekere vrouw vertelde mij, zei, oh, Paulus was gewoon een oude vrouwenhater. Hij was geen vrouwenhater. Weet u, Paulus was de apostel en voor de heidengemeente. Kijk hier, weet u dat Paulus, hoeveel geloven dat dit was wat Paulus predikte? Is dit wat hij hier zei? En Paulus zei, u zegt wel een ogenblikje nu, broeder Branham, een ogenblikje. Nou, onze bisschop zegt dat dat in orde is. De algemene opziener, de assembly zegt dat dit in orde is. De bisschop van de eenheid zegt dat dit in orde is. Het maakt me niet uit wat ze zeggen. Het is verkeerd. En ik heb u verteld dat we dit stevig vastmaken. En valse profeten zouden dat zeggen. Want de Bijbel zegt, indien iemand meent geestelijk te zijn of een profeet, laat hij dan erkennen dat wat ik zeg de geboden des Heren zijn. En als zijn geest niet overeenkomt met dat woord, is hij een valse profeet om mee te beginnen. Ik ben liever een vrouwenhater dan een vrouwenliefhebber om voor zulke dingen te gaan, om zo'n gedoe als dat in de gemeente van God te dulden, tegengesteld aan de verordeningen van God. En Paulus zei, neem Galaten 1:8. Paulus zei, indien een engel uit de hemel een ander evangelie zou prediken dan ik u gepredikt heb, die zij vervloekt. Nu, wat gaat u daarmee doen? Nu, u zegt, wat dan met waar het stond, uw zonen en dochters zullen profiteren in Joël en waar Petrus het aanhaalde op de Pinksterdag. Dat is precies juist. Wist u dat in het Oude Testament dat de enige manier, en de enige manier nu, waarop iemand in het verbond kan komen door aan Abraham werd de belofte gegeven en het zegel van de belofte was door de besnijdenis? Hoeveelen weten dat? Dit was Gods bevestiging. Zoals een baptistenbroeder. Hij zei, broeder Branham, wel wij baptisten hebben de Heilige Geest ontvangen. Ik zei, wanneer kreeg u het? Hij zei, het uur dat we geloofden. Ik zei, Paulus zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Zie? Ik zei, nu komen jullie baptisten wat van dat halen en dan zullen we het met u over eeuwige zekerheid hebben. Ik zei, maar goed, waar vindt u het zo, zie? Hij zei, hebt u het ontvangen sinds u geloofd hebt? Zij waren gelovigen en hadden gejuicht, blijdschap en alles meer. Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Paulus zei van niet, ziet u? Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofd hebt? Ze zeiden, wij weten niet of er een Heilige Geest is. Zij, hoe werd u dan gedoopt? Zij zeiden, wij zijn gedoopt, maar verkeerd, zie? Dus moest hij weer worden overgedoopt. In orde? Nu, merk dit nu op. Dat deze vrouwelijke predikers, toen ze binnenkwamen, dachten ze dat ze hun autoriteit konden meenemen. Maar het wordt door God absoluut niet toegestaan zo te doen. En laat, terwijl we nu net op dit onderwerp hier zijn, deze vrouwen zie en het nu, hij zei, als er een man onder u is die geestelijk is, of een profeet, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden des Heren zijn. Maar als hij onwetend is, laat hem dan gewoon onwetend zijn. En daarom staat deze tabernakel er niet toe, nog bevestigt vrouwelijke predikers, vrouwelijke diakenen, nog laat een vrouw iets doen als een bediening in deze kerk, omdat dit schriftgedeelte hier open en bloot ligt. Nu, de Bijbel zei inderdaad, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nu, wat betekent het woord profeteren? Zoek het maar op. Het is iets vertellen onder inspiratie of iets voorspellen. Het is een samengesteld woord. Net zoals heiligen, betekent te worden gereinigd en opzij te worden gezet voor dienst, ziet u? Of het is een samengesteld woord dat meer dan één ding betekent, zoals we hebben er zoveel van hier in het Engels. Zoals we bijvoorbeeld het woord board zeggen. Wel, wat zou board betekenen? U zegt, oh, hij bedoelt dat hij zijn kostgeld betaalde. Nee, dat niet. Hij bedoelde dat hij een gat boorde. Nee, dat niet. Hij bedoelde dat hij zich verveelde. Of, ziet u, gewoon maar een woord. U moet dan weten waar u het over hebt, ziet u? En zo is het met dit samengestelde woord van uw zonen en dochters zullen profiteren. Nu, de enige manier dat God, deze baptist zei, wel, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, ik zei, dan, toen wij het geloofden. Ik zei, nu, ziet u, hij zei, God gaf Abraham de, zei, Abraham geloofde God, zo zei hij het. Hij zei, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hoeveel weten dat dat de waarheid is? Kijk nu hoe onopvallend Satan dit een broeder kan geven. Ziet u, net zo gemakkelijk. Nu, dat is de schrift. Broeder, ik zeg u, voor hier, u moet gezalfd zijn voor u dit betreedt. U moet een geheime plek ingaan om te bidden. Mensen zeggen, waarom gaat u de mensen niet bezoeken? Broeder, als u van plan bent tegen de mensen te praten of hen te leren, dan kunt u maar beter een poosje alleen met God blijven, voordat u die preekstoel betreedt. Zeker, zie, want Satan is gehaaid, heel gehaaid. Hij zei, nu, merk op, hij zei, Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is juist. Hij zei, nu, wat kan Abraham nog meer doen dan geloven? Ik zei, dat is alles wat hij kon doen. Hij zei, hoeveel meer kunt u doen, of iemand anders, dan geloven? Ik zei, dat is alles wat we kunnen doen. Maar kijk, broeder, toen verzoende God, of erkende, Abrahams geloof. Hij gaf hem het zegel, een teken van een besnijdenis, als een zegel van het verbond. Ziet u, hij gaf hem, hij zei, nu Abraham, ik erken je geloof, dus zal ik je nu een teken geven dat ik je heb aangenomen. Dus besneed hij Abraham en dat was een zegel van het verbond. En nu, in deze dag, nu, een vrouw kon niet in dat verbond zijn, alleen een getrouwde vrouw. Vind maar uit, een vrouw kon niet besneden worden, dus moesten ze erbij ingesloten worden. Dus zij en haar man zijn één. Ze zijn geen twee meer, ze zijn één. Hoeveel weten dat? De schrift zegt het. Dus is zij getrouwd, dan is zij één geworden. En ga maar verder en kijk hier in Timotheus waar hetzelfde wordt gezegd. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, als zij blijft in het geloof en heiliging met alle ingetogenheid. Nu, maar toen was de besnijdenis van het Oude Testament in het vlees. Maar in dit Nieuwe Testament, zei Joël, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Het woord profeteren betekent nu niet onderwijzen. Het profeteren betekent of een ervaring vertellen onder inspiratie, of iets voorspellen dat staat te gebeuren. En we weten dat er in het Oude Testament profetessen waren. Ze mochten nooit hardop spreken in het gebouw, in de kerk hardop spreken, in de gemeente, als een leraar. Maar zij, Anna en velen van hen in de tempel, zij waren profetessen. Zij waren, Mirjam was een profetess of zoiets. Ze had de geest op haar, dat is waar. Maar ze had haar beperkingen van plaats. Vrouwen kunnen vandaag de dag profetessen zijn, absoluut. Maar geen leraars zijn we voort, hier achter het podium. Doet u het toch, dan laat u de Bijbel zich tegenspreken. De Bijbel kan niet het ene hier zeggen en hier iets anders. Hij moet steeds hetzelfde zeggen of het is niet het woord van God, ziet u? Dus uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Betekent dat zij ofwel zullen voorspellen of getuigen. Zoek dat naar op en neem het Bijbels woordenboek en kijk of dat niet klopt. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nu, de Bijbel spreekt ook over een vrouw die deed alsof, of beweerde dat ze, dit zou en bij de katholieke kerk van pas komen, en zou ook bij dit onderwerp van pas komen, waar we nu over gaan spreken. Laten we het boek Openbaring openen en laten we ongeveer het tweede hoofdstuk nemen en het 20e vers, nu we er toch dichtbij zijn, zodat u hier zou mogen merken en gewoon zien hoe duivels die zaak kan zijn, sprekend over deze laatste dagen wat zal plaatsvinden, wat deze vrouw zou zijn. Vergeet niet dat de katholieke kerk een vrouw is. We hebben dit zojuist gelezen, nietwaar? Luister nu naar dit, hoe het er staat, Openbaring 2:20. Maar, hij spreekt tot deze gemeente van Thyatira, ziet u? Maar, welke de middeleeuwse gemeente is, die hier door de donkere middeleeuwen ging. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoererij bedrijven en afgodenoffer eten. Zie? Nu, als het u ooit opgevallen is, let op deze gemeentetijdperken, dan gaan we sluiten. Dan gaan we morgenochtend die andere dingen opnemen. Let op, onder de gouden kandelaren van de Joodse tabernakel, binnenin van de toonbroden enzovoort, waren 7 gouden kandelaars. Ieder van u weet dat, ziet u. Er zijn 7 gemeentetijdperken. Dat spreekt van 7 gemeentetijdperken, van licht. Als u nu in Openbaring 1 opmerkt, zien we Jezus staan te midden van de 7 gemeentetijdperken, de 7 gouden kandelaars, toen hij zich omkeerde en één gelijk de Zoon des Mensen zag staan, gekleed met, hoe het was de bruid staande in de kandelaars, uitgebeeld. Nu, in het Oude Testament namen ze deze ene kandelaar en staken hem aan, namen de andere kandelaar en staken hem met de vorige aan, en staken zo de ene met de andere aan, op die manier, tot ze alle 7 kandelaars hadden. Als u het heeft opgemerkt, in het begin, toen God met de Joden begon te handelen, en zij het gouden tijdperk waren doorgekomen, en het donkerste tijdperk van de Joodse bedeling die God met de Joden had, was toen tijdens het bewind van Ahab. En als u het opmerkt, bij het lezen van die gemeentetijdperken daar, keert hij daar weer meteen op terug. Hij zei nu enkele dingen daarvoor, en zei nu, midden in dat donkere tijdperk, 1500 jaar daar, of in de tijd van Ahab als eerste, en de Joden... Het donkerste tijdperk dat ze hadden, was toen Ahab Izebel trouwde en afgoderij in Israël bracht en heel het volk Ahab Izebel haar God liet aanbidden. Weet u nog dat ze de gewijde palen hadden opgericht en de altaren van God hebben neergehaald? En Elisa riep uit dat hij de enige was en God nog 700 had die nog nooit hun knie voor Baal hadden gebogen? Weet u dat nog? Dat is dat type van die uitverkoren gemeente die eruit komt. Ziet u het daar? Ziet u hoe het zit? Nu, in deze gemeente, als het u opgevallen is, de eerste gemeente, de gemeente van Efeze, was een geweldige gemeente. Hij zei, u hebt nog licht. En als u het opgevallen is, begon het bij elke gemeente steeds meer te verflauwen, tot het bij Thyatira kwam. Vervolgens de 1500 jaren, toen kwam hij aan de andere kant ervan, en u hebt nog een weinig licht, versterk wat u hebt, opdat uw kandelaar niet wordt weggenomen. En het ging zo verder tot het gemeentetijdperk van Philadelphia, en vervolgens in het Laodicea gemeentetijdperk. Nu, hier komt het prachtige ervan. Oh my, ik hou hier gewoon van, broeder Smith. Zie, kijk hiernaar. Nu, in dit gemeentetijdperk, zoals we het doorgenomen hebben, let hier nu op, het eerste gemeentetijdperk was dat van Efeze. Het gemeentetijdperk van Efeze. Nu, elk van die gemeentetijdperken, tot het aan het 1500 jaar kwam, als het u opgevallen is, lees het nu vanavond, wanneer u naar huis gaat, als u tijd hebt, of 's ochtends vroeg, voordat u naar de kerk gaat, of het eerste, tweede en derde hoofdstuk van Openbaring. U zult zien, in elk van deze gemeentetijdperken, zei hij, gij hebt een weinig kracht, en u hebt mijn naam niet verloochend, tot hij aan deze 1500 jaar van Thyatira kwam, de donkere middeleeuwen. Toen kwam hij aan de andere kant ervan en zei, dat u een naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En deze, geen van deze andere gemeentetijdperken, deze of het gemeentetijdperk van Philadelphia, heeft die naam ooit meer opgepakt, ontving nooit die naam, omdat hij gedurende deze tijd was verdwenen. Nu, oh, hoe we daar nu die valse leerlingen zouden kunnen aanpakken en u daar precies tonen dat het een moeder is, de katholieke kerk, de moeder van dit alles, hoe zijn moeder de verborgenheid Babylon is. En dat is, kijk, dit gemeentetijdperk hier. Toen ze tevoorschijn kwam, had ze een beetje licht. Toen werd ze steeds maar flauwer. En toen kwam ze hier in een organisatie terecht, deze 1500 jaren. En nu kwam ze eruit, niet als de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar als de katholieke kerk. Hoe eindigde Luther? als de Lutherse kerk? Hoe eindigde de Baptist als de Baptistenkerk? Niet zijn naam. Niet zijn naam, een andere naam. U hebt een naam. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor u gered kan worden dan alleen door de naam van Jezus Christus. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Dat is bij die denominatie. Oh, ik ben een Presbyteriaan en u bent dood. Oh, ik ben een Baptist en dood. U leeft alleen als u tot leven komt in Christus Jezus, dat is waar. Uw verkeerde dopen, water, foute doop, besprenkeling, uitgieten in plaats van onderdompeling en gebruikt Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van de naam van de Heer Jezus Christus. Al die verkeerde zaken, ga maar door, de Bijbel spreekt ervan, stroomt er net zo hard binnen als het maar kan. En hier laten we het net als hen toe. Nou, mijn kerk gelooft dit op deze manier, maar de Bijbel zegt dit, ziet u. Zulke dingen bestaan niet, zoiets bestaat niet. En nergens in de Bijbel hebben ze hun tong uitgestoken en de heilige Eucharistie genomen en heeft de priester de wijn gedronken en het de Heilige Geest genoemd. Nooit hebben ze in de Bijbel de handen geschud en de rechterhand van gemeenschap gegeven en het de Heilige Geest genoemd. Nooit is iemand opgestaan die zei, nu ben ik een gelovige en ontving hij de Heilige Geest. Als dat zo was, dan zou Handelingen 2 zo moeten staan en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, kwam een Roomse priester over de weg met zijn boord omgedraaid. Hij komt toelopen, zei, steek nu allemaal je tong uit en neem de Heilige Eucharistie, de Eerste Communie. Dat zou toch geen manier zijn om Handelingen 2 te lezen? Nou, jullie protestanten zijn even slecht. Kom daar terug en zeg, nu lopen we naar jullie methodisten toe, nemen hen op de rechterhand of geven hun de rechterhand van gemeenschap en 6 maanden proeftijd. Waar leest u dat in Handelingen 2, ziet u? Waar haalt u dat vandaan? Ziet u, er stond toen ze allen op één plaats, eensgezind bijeen waren. Er is nooit een bisschop gekomen die dit deed en er is nooit een priester verschenen die dit had gedaan. Maar er kwam een geluid uit de hemel als een geweldige ruisende wind die het gehele huis vulde waar ze gezeten waren. Zo ontvingen zij het, ja zeker, als een geweldige, ruisende wind die vanuit de heerlijkheid kwam. Niet van over de straat of van een of andere denominatie. U hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Ziet u, uw geloofsbelijdenissen en denominaties hebben God er op die manier buitengesloten tot wij geloven dit en wij geloven dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Een valse profeet zegt dat. Het is een valse profeet die u vertelt dat u de handen kunt schudden en de Heilige Geest ontvangen. Het is een valse profeet die u vertelt dat u de Heilige Geest ontvangt wanneer u gelooft. Het is een valse profeet die u vertelt dat u begoten en besprenkeld moet worden in plaats van dopen. Het is een valse profeet die u vertelt te worden gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, terwijl daarvoor geen schriftgedeelte in de Bijbel staat. Dat is zo. Er staat in de Bijbel geen schriftgedeelte dat u vertelt gedoopt te worden waar iemand ooit gedoopt werd dan alleen in de naam van Jezus Christus. Alleen Johannes zijn discipelen. En zij moesten overgedoopt komen worden in de naam van de Heer Jezus Christus om de Heilige Geest te krijgen. Jazeker. Dat is nu niet de Jezus alleen leer. Ik ken de Jezus alleen leer. Dat is het niet. Dat is gewoon Bijbelse leer. Dat is juist. Maar daar heeft u het. Wat doet u ermee? Daar is uw mami. Daar is de mami van uw geloofsbelijdenissen. Kijk nu terug in de Bijbel en vertel me waar iemand eens besprenkeld werd. Methodist, Presbyteriaan, Katholiek. Zeg mij waar één persoon ooit in de Bijbel besprenkeld werd. Vertel me waar iemand ooit begoten werd in de Bijbel voor de vergeving van zonde. Noem het. Kunt u het vinden? Als u het vindt, kom naar mij toe en ik zal over deze straat lopen met een bord op mijn rug die zegt, een valse profeet. Ik ben fout geweest. Of zoek maar één plaats op in de hele Bijbel waar iemand ooit werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De manier waarop 80% van u is gedoopt. Geef me één schriftgedeelte waar iemand ooit op die manier werd gedoopt. Ik zal een bord op mijn rug doen, valse profeet, en er zo mee de straat op lopen. En toon mij waar er ooit iemand die gedoopt was in de nieuwe gemeente, die niet overgedoopt hoeft te komen worden in, niet in de naam van Jezus alleen, maar in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is juist. Kijk of dat niet juist is. En hier, wat is het? Zij was een moeder van hoeren. Wat was, deed haar een hoerendochter worden? Wat maakte haar een hoer? Haar leer. Wat maakte dat ze een hoerendochter werden? Haar leer. En dat is de reden waarom wij hun denominaties en hun dogma niet dulden. We blijven rein met deze Bijbel. Ik weet niet hoe goed u ernaar leeft, maar het wordt u hoe dan ook onderwezen. Juist. Dat is uw zaak. Ik kan u er niet naar laten leven. Ik kan u alleen vertellen wat de waarheid is. Daarom zijn we geen denominatie. Ik zou ons niet willen verontreinigen om in dergelijke rommel verzeild te raken. Moeten buigen voor een of andere dogma. Ik neem liever de weg met de weinige verachten des Heren. Ik blijf liever rein en zuiver voor het woord en God. En daar staan en zeggen, niemands bloed is op mijn kleed. Daarom blijven we bij het Brenham tabernakel. Daarom zijn we geen assemblies. Daarom zijn we geen oneness. Daarom zijn we geen Jezus alleen. Daarom zijn we geen Methodist. Daarom zijn we geen Baptist. Gewoon een kleine tabernakel hier. We hebben helemaal geen denominatie. Wij zijn vrij in Christus. Daarom blijven we zo op deze wijze. En God heeft ons gezegend. En God helpt ons. Nu kunnen we u vertellen waarom we avondmaal nemen. U vertellen waarom we voetwassing nemen. Waarom we de leden het niet laten nemen als we weten dat ze in zonde zijn. Daarom ben ik deze laatste 2 of 3 weken van het ene lid naar het andere gegaan. Waar u ook uw kleine onenigheden met elkaar hebt gehad. Terwijl ik rondging, de een wilde niet met de andere spreken. En draaiden ze bij elkaar passeren op de weg hun hoofd om. Schande over u, die de gezegende beker van God van dit altaar hier heeft genomen. En uw broeders en zusters heeft genoemd. En dan de telefoon pakken om over elkaar te kletsen. U behoort niet christenen genoemd te worden als u zo doet. Jazeker. Blijf van die telefoons af. Als u niets goeds over iemand kunt spreken, spreek dan helemaal niet. Vergeet niet dat God u verantwoordelijk zal gaan houden. Zolang dat soort geest in u is, weet u dat u niet recht tegenover God staat. Als u niet voelt als iemand fout is, ga naar hem toe en laat u verzoenen. Als u niet verzoend kan worden, neem dan iemand mee. Geen wonder dat God zijn gemeente niet op orde kan brengen. Omdat u het niet goed doet. In plaats van de telefoon te pakken en over deze persoon te praten, over wat er gebeurd is, en kleine klikjes enzovoort, zo allemaal. In plaats van dat te doen, waarom doet u niet wat de Bijbel zegt? Als een broeder in de fout is gegaan, ga naar hem toe en kijk of u niet met hem verzoend kan worden. Maar nou, hij deed het tegen mij. Het kan me niet schelen wat hij deed. Ga toch naar hem toe. Er stond niet dat hij naar u moet komen. Gaat u naar hem toe als hij fout is. U zegt, nou, hij had ongelijk. Hij zou naar mij moeten komen. Dit is niet wat de Bijbel zei. De Bijbel zei dat u naar hem moet gaan. Als hij verkeerd is, gaat u naar hem toe. En als hij dan niet naar u wil luisteren, neem dan iemand met u mee, als een getuige. En als hij die getuige dan niet wil ontvangen, zeg dan, ik zal nu je voorganger meenemen. Dan zegt u hem, ik ga het aan de gemeente vertellen. Binnen 30 dagen vanaf nu, als u, broeders, dat niet in orde hebt gekregen, deze broeder hier is gewillig om verzoend te worden. U wilt dat niet doen. En als u dat niet binnen 30 dagen in orde brengt, wat gebeurt er dan? Dan bent u niet meer een van ons. De Bijbel zei, als hij niet naar de gemeente wil luisteren, laat hem dan voor u zijn als een heiden en een tollenaar. Ziet u, zolang een broeder onder die bescherming van de gemeente staat, beschermt het bloed van Christus hem. Dat is de reden dat we de gemeente niet kunnen laten functioneren zoals het doet. Nou goed, dit is de leerstelling van de Baptistengemeente of de Brenham Tabernakel hier, als u het doet. Ziet u, waarom kan... U hebt hier bijvoorbeeld 2 mensen. Laten we zeggen, Leo en ik. Wilt u mij? En ik zeg, wel, hij heeft mij verkeerd gedaan. Dat maakt geen enkel verschil. Ik moet naar hem toe gaan. Nou, hij is een lid van deze gemeente. Hij is een christen geworden. Hij heeft hier bij de reling avondmaal met mij genomen. En we werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. We hebben oprecht als broeders tegenover elkaar gewandeld. Dan gebeurt er iets. Het is de man niet. 90% van de keren is het de duivel die tussen de mensen in is gekomen. Het zijn de mensen niet, het is de duivel. En zolang u de duivel dit laat doen, schaadt u uw broeder. Zo is het. Nou, is er iets verkeerd met Leo en mij? Laten we het goed maken. En als u ziet dat er iets is, is het uw plicht naar ons toe te komen en te zeggen, jongens, jullie beiden, kom hier om weer bij elkaar te komen. We gaan deze zaak rechtzetten. Nu dan, als hij daar komt en daar komen we erachter, hier zijn we dan. Ik zeg wel, ten eerste, als we kunnen we het niet eens worden, dan kom je ermee naar de gemeente, op die manier. En dan, als, zolang u er verder niets aan doet, beschermt het bloed van Jezus Christus ons beiden, ziet u? Maar dan zal die oude kanker nog een kanker starten. En die kanker zal weer een kanker beginnen. En de hele zaak zal een en al ziek worden, de hele gemeente. En dan komt het zo ver dat als u de kerk binnenkomt en net zo koud dat je de beheerder moet laten komen om de ijspegels weg te breken voordat de samenkomst binnen kan komen. Nu, u weet dat het waar is. En koud, iemand zit daar, weet u, en zegt helemaal niets. Wel, we waren vroeger zo geestelijk. Wel, wat is er gebeurd? U liep goed, wat was er aan de hand? Ziet u, uw zonde scheidt u af. En God zal u ervoor verantwoordelijk houden, broeders. Nu, ik zal dit ding rechtzetten. Er is niets verkeerd met mij, niets verkeerd met Leo. Het is de duivel die tussen ons kwam. Zo is het. Zet de zaak recht. Ga naar hem toe. Als hij dan niet wil luisteren, of ik niet wil luisteren, hoe het ook zij, vertel het dan aan de gemeente. Als hij niet binnen 30 dagen komt om verzoend te worden met de gemeente, dan is hij van onder de bescherming van Jezus vandaan. En maken hem los. Dat is precies juist. Kijk dan wat er plaatsvindt. Laat dan God de kastijding doen. U hebt uw handen ervan af. U hebt gedaan wat u kon. Laat God hem dan voor een poosje hebben. Hij zal hem aan de duivel overgeven. Dan zal hij komen. Zo niet is het leven slechts van korte duur. Weet u er nog van in de Bijbel, waar er een broeder was die niet met God in orde wilde komen? Hoeveel herinneren zich het geval? Hij leefde met zijn stiefmoeder en ze konden hem niet in orde brengen. Paulus zei, lever hem over aan de duivel, voor het verderf. U vindt in 2 Korinthe dat hij rechtgezet werd. Ik heb een broeder, een goede vriend. Ik wil hier graag zijn naam noemen, een predikerbroeder. En deze predikerbroeder, zijn naam is broeder Rasmussen, velen van uw predikers die hier vanavond zitten, zijn naam staat in uw tijdschriften. Het is die interdenominationele uit Chicago. En kijk, hij had een zoon, prediker. En hij ging een katholiek meisje trouwen en begon op die manier. En ze zouden dit, dat en nog wat gaan doen en wat al niet meer. Raakte in de problemen en zijn vader ging naar hem toe en zei, nu kijk zoon, ben jij van plan je te verzoenen? Zei pa, hij noemde hun gemeente een stel heilige rollers, zijn pa. Hij zei, nu kijk, ga jij deze zaak in orde maken met deze gemeente? Hij zei, nu, pa, u bent mijn vader en ik wil met u geen problemen hebben. Goed, hij ging een van de diakenen halen en ging naar zijn huis. Zij zei, Wesley, ik wil met je spreken. Hij zei, ga jij deze zaak met de gemeente in orde maken? En hij gaf hem een kort af antwoord op die manier. Zij, denk eraan, Wesley, ik ben de voorganger van die kerk. Ik ben je pa, maar ik ga doen wat God zegt om te doen. Ik geef je 30 dagen om dat met deze gemeente in orde te maken, of we zullen je excommuniceren van de tegenwoordigheid van God. Jij bent mijn eigen zoon, dat is mijn redder. Zij, ik heb je lief en je weet dat ik je lief heb, Wesley. Ik zou nu voor je sterven, maar jij moet je in overeenstemming met God voortbrengen, begrijp je? Hij zei, ik ben de voorganger, ik ben de herder van die kudde. Of je mijn kind bent, of wie je ook bent, je moet je in overeenstemming met Gods woord brengen. Als je het niet doet, dan ben ik niet geschikt om zijn herder te zijn. Tjonge, dat is een voorganger, dat is een man. Vindt u niet? Dat is een man. Hij vertelde dat aan zijn jongen. En het deed hem pijn, zei hij. Maar zei wel, wie zul je pijn doen? De man of doe je je redder pijn? Dus, zei hij, toen gingen we verder en zei, hij wou het niet doen. En we, ik heb het de gemeente verteld. En zei, mijn eigen zoon, Wesley, hij weigert naar mij te luisteren in deze zaak. Hij weigert naar de diaken te luisteren. En u bent hier getuige van, broeder zo en zo. Ja, daar ben ik. Goed, om 8:00, volgende zondag, 4 weken van nu, als hij dat niet goed heeft gemaakt met deze gemeente, leveren wij Wesley's, mijn zoon, over aan de duivel voor het verderf van het vlees. Zijn bloed, het bloed van Jezus Christus en deze gemeente beschermen hem niet langer. En die avond kwam, stond in de preekstoel, zei, hij heeft nog 2 minuten. De tijd brak aan. Hij zei, nu, wat betreft mijn zoon, Wesley Rasmussen, ik het gezegd heb tegen deze vergadering, tegen u, almachtige God, we hebben alles wat we konden doen gedaan, volgens uw woord en de instructies die uw zoon, onze redder, ons heeft achtergelaten. Wij geven nu, ik lever mijn zoon en deze gemeente met mij over aan, aan de duivel voor het verderf van zijn vlees, opdat zijn ziel behouden zal worden. Dat is alles wat gezegd werd. Er gebeurde niets gedurende 1 week of 2, misschien 1 maand of 2. Op een avond werd onze Wesley ziek. En toen hij ziek was, werd hij steeds zieker. Hij riep de dokter. De dokter kwam en onderzocht hem. Hij had een koorts van 40,5. Hij kon er geen oorzaak voor vinden. Bleef steeds maar zieker worden. De dokter zei, jongen, ik weet niet wat er met jou is gebeurd. Hij wist niet wat hij ermee aan moest. Zei, we zullen er een specialist bij halen. Ze riepen een specialist en de specialist kwam daar binnen. Ze brachten hem naar het ziekenhuis, onderzochten hem enzovoort. En zei, ik kan het u gewoon niet vertellen. De jongen ziet er gewoon stervende uit. Mijn vrouw stond daar te huilen en zo allemaal. En de kinderen stonden om het bed heen en zo allemaal. Hij zei, hij gaat heen. Dat is alles. Zei, zijn pols en ademhaling worden gewoon steeds zwakker. Hij zei, roep pa. Oh ja, zo moet het. Dat is hem. Roep pa. En zijn pa vloog snel naar het ziekenhuis toe om hem te bezoeken. Hij zei, pa, ik kan het nu niet, maar God hoort mijn woorden. Ik zal alles in orde maken. Ik zal het in orde maken. Ja, ik zal dat doen. Ja, zeker, broeder. Meteen begon zijn ademhaling weer normaal terug te komen. En de volgende zondag was hij in de gemeente naar voren gekomen. Hij zei, ik heb in de tegenwoordigheid van deze gemeente voor God gezondigd. Ik weigerde naar de woorden van de voorganger te luisteren. Ik weigerde naar de diaken hier te luisteren. En zei, ik vraag deze gemeente mij te vergeven voor het kwaad dat ik heb gedaan op zo'n manier. Zei, God heeft mijn leven gespaard. Ik zeg u, ik kwam echt in orde. Ja, dat is wat u moet doen, ziet u. Ziet u, als u het maar op Gods manier doet, ziet u. Nu kijk, de manier waarop wij het doen, we hebben een bestuursvergadering en we zeggen, wel, nu zouden we moeten, ik zeg niet de tabernakel, maar ik bedoel wij protestanten. Wij hebben een bestuursvergadering en hoe denkt u over Jones? Wat denkt u dat we met hem moeten? Ik denk dat hij bij de methodisten een beter lid zou zijn dan hij bij ons is. Daar heb je het. Dat is verkeerd. Dat is de reden dat we hun tradities niet hoeven volgen. En een bepaalde bisschop, dat we hem een of andere, hoe noem je hem ook alweer, districtman in deze Pinksterkerk, wijkouderling, hem erbij roepen om het gedrag van deze man te bekijken. De Bijbel vertelt ons wat te doen. Dat is de reden dat wij niet rondlummelen met hun denominaties. We blijven vrij van die zaak. Amen. U bent toch niet boos op me, wel? Doe dat niet. Goed, ik krijg morgenavond waarschijnlijk heel wat goede vragen, maar goed, zo is het, ziet u. Denk eraan, weet, ik zeg dit nu, jullie die hier van verschillende denominaties zijn, uw denominatie, en broeder, ik zeg niet dat u geen christen bent. Ik zeg niet dat er in uw denominatie niet duizenden lieflijke christenen zijn. Ik probeer te zeggen waarom we geen denominatie zijn. Omdat ik daar gewoon niet voor zou staan, beslist niet. Dat zou ik zeker niet. Ze proberen u te vertellen wat u moet doen. Als God mij heeft geroepen het evangelie te prediken, dan predik ik het zoals God het mij zegt te doen. Dat is gewoon precies de manier waarop het hier in deze Bijbel geschreven staat. Als het hiermee niet overeenkomt, dan zal God mij ervoor oordelen. Maar als ik de wolf zie aankomen of de vijand aanzie komen en hen er niet voor waarschuw, dan stelt God mij verantwoordelijk. Maar als ik u waarschuw, dan ligt het dan aan u, ziet u. Bedenk, daar in de laatste dagen het gevaarlijke tijden zullen komen. Mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Pochers, trots, lasteraars. Ziet u, lasteraars. Oh, dat stel idioten, de dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets is er niet. Hij is een oude, valse profeet. Nu, wij weten dat onze vrouwen evenveel verstand hebben als onze mannen. Ik betwist dat ook niet, maar Gods Bijbel zei haar uit de preekstoel te houden. Dat is voor mij voldoende, ziet u. Dat is juist, in orde, ziet u. En zeiden, nou, onze denominaties hebben net zoveel aardige mensen als u daar in de tabernakel hebt. Dat zeg ik ook niet, maar de Bijbel veroordeelt denominaties. Jazeker. En dus, ik zeg niet dat u geen fijne leden in uw kerk hebt. Dat is wonderbaar. Het zijn fijne mensen. Sommigen van de fijnste mensen, ik kom ze in elkaar van tegen. Katholiek en overal bij. In alle ontmoet ik fijne leden. Nu, de manier waarop we dit nu gaan brengen, vrienden, zo de Heere wil, in deze volgende paar studies. Misschien, ik zal u morgenochtend laten weten of we het morgenmiddag wel of niet moeten hebben, ziet u, om het te brengen. De reden dat we het proberen te doen, ik wil het nu tot een plek brengen. Nu, als u iemand met u mee wilt nemen, bent u van harte welkom dat te doen. Maar bedenk nu, wees er niet op uit om alleen maar fouten te proberen te vinden. Kom hier, ik spreek alleen tegen mijn samenkomst, ziet u. Ik onderwijs dit niet buiten mijn samenkomst hier, want dat is andermans zaak. Daar, hij is de herder van die kudde. En ik ben gewoon de regelrecht terug tot Genesis, haalt u het er helemaal doorheen en ziet waar het staat. Nu, we gaan terug naar Genesis om uit te vinden waarom een onwettig kind de samenkomst van de Heere 14 generaties lang niet mocht binnenkomen. Hoe er, het zou 400 jaar zijn om die zonde uit te delgen. Hoe we zullen zien hoe de onrechtvaardigheid van de ouders bezocht wordt aan de kinderen en kindskinderen, hoe dat in Genesis begon enzovoort. En nu, dan zult u zien hoe dat, ga helemaal terug, dat God voor de grondlegging van de wereld, voor één atoom ooit brak, helemaal terug, nog voor er een lichtmeteoor ooit in bestaan kwam, kende God elk schepsel en alles wat ooit op de aarde zou zijn. Is hier iemand? U zou niet kunnen uitleggen wat het woord en het ontleden en zeggen wat het woord oneindig betekent. Net zoals je je camera op oneindig instelt. Van, het is gewoon vanaf daar verder. Meer niet, ziet u. Oneindig. En wij kunnen nooit met een begrensd verstand bevatten wat de oneindige gedachte zou kunnen uitdenken, ziet u? Dat kunnen wij niet, u. U kunt dat niet, ziet u? Maar als je gewoon oplet, in de geest blijft, kun je het daar in de verte aanvoelen. En kom dan hier terug in de schrift en dan ziet u nu, zie ver voor de grondlegging van de wereld ooit gelegd was. Nu de Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was, luister nu heel aandachtig, zodat als sommigen van u hier morgen niet zullen zijn om te horen hoe het afloopt. De Bijbel zei dat Jezus Christus het Lam van God was, dat geslacht was vanaf de grondlegging van de wereld. Is dat juist? Wanneer werd hij geslacht? Vanaf de grondlegging. Dat is, de wereld, als ze gemaakt is uit een hoop opgesplitste atomen, dat daar ginds van de zon weg werd getrokken, voordat ze dat was. Dan, nog voordat er ooit eerst een atoom in de zon gebroken was, als dit een meteoor van de zon af was, wat een 100 miljard biljoen jaren terug zou zijn, nog voor er zelfs één lichtmeteoor was, werd Christus geslacht. Wanneer Gods grote gedachte zich op een zaak vestigt, is het één voltooid product. Toen God zei, er zij, is het al voltooid. Als het 100 miljard jaren zou duren, is het al voltooid. Zodra hij het sprak. En toen het lam geslacht werd vanaf de grondlegging van de wereld, schreef en zei dezelfde Bijbel, dezelfde geest, onze namen werden in het levensboek van het lam gezet, voor de grondlegging van de wereld. Dus, de man die het lied schreef, er is een nieuwe naam in glorie geschreven. U had goede bedoelingen. maar hij was onschriftuurlijk. Ziet u, die naam werd in glorie opgeschreven toen voor de wereld ooit begon, toen het lam geslacht werd, werden onze namen in het levensboek van het lam gezet. Laat me maar één klein schriftgedeelte voor u nemen. Blijft u nog even een ogenblik wachten? Het schiet me net te binnen. Ik denk dat ik het gelijk kan vinden. Ik ben er niet zeker van. En het spijt me nu dat ik u zo lang houd. Maar ik had u verteld dat het middernacht zou worden. Zo erg is het dus nog niet. Maar ik wil hier graag gewoon dit ene schriftgedeelte voor nemen. Slaat u met mij nu in het boek Romeinen op. En ik wil graag dat u dit met mij meeleest. Nu even kijken, Romeinen, als ik het kan vinden, hier ongeveer. Nu, laten we Romeinen 8 nemen. En laten we beginnen bij het 28e vers van het 8e hoofdstuk van Romeinen. En ik wil dat u het gewoon gebedsvol met me meeleest. Luister hier naar wat God heeft gezegd nu. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn, want hen die hij van tevoren gekend heeft, dat geeft u, kunt u het met mij lezen? Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, in orde, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Vanaf de grondlegging van de wereld, toen God neerkeek... Nu, God regelt zijn zaken niet, zeg, wel nu, ik ben van plan om... Oh, wat gaan we nu doen? Begrijpt u? Er is niets, bedenk, onrechtvaardigheid, zonde, is rechtvaardigheid, verdraaid. De duivel kan niet scheppen, begrijpt iedereen dat allemaal? Dat is een leerstelling van deze gemeente. De duivel kan niet scheppen, hij kan verdraaien wat God geschapen heeft. Nu, wat is verdraaiing? Hier, jullie zien er allemaal uit als volwassenen, de meesten... Luistert u hiernaar, wij zijn gehuwde mensen. En uw getrouwde mannen en uw getrouwde vrouwen kunnen samenleven als man en vrouw. En deze vrouwen zijn precies net als ze nooit, ze zijn maagden. Zolang als u bij uw echtgenoot bleef. Dat is juist. Nu, dat is wettig en rechtmatig en dat is in orde. Het is verordineerd door God zo te doen. Een andere vrouw kan dezelfde handeling als uw vrouw doen. Een van hen, u bent rechtvaardig in Gods ogen. En dezelfde handeling bij een andere vrouw bent u voor God ter dood veroordeeld. Wat betekent het? Gerechtigheid verdraait. Ziet u, rechtvaardigheid, maar verdraait. Nu, de duivel kan niet scheppen, maar hij verdraait wat God al geschapen heeft. Wat is een leugen? Het is de waarheid, maar verdraait. Iemand zei, oh kijk, het was zaterdagavond. 9:00, ja. Bill Branham was in Jeffersonville, correct? In de Ann's Bar, dronken. Een leugen. Hoe zat het? Ik was in Jeffersonville, dat is waar. Het was de rechtvaardigheid verdraaid tot een leugen. Ziet u wat ik bedoel? Ziet u? Een leugen verdraait de waarheid. Er werd iets verteld waar ik was. Als er nu gezegd werd, in de kerk aan het prediken, correct. Dat is rechtvaardigheid. Hij vertelde de waarheid. In de kroeg aan het drinken? Een leugen verdraaid. Ziet u? De waarheid verdraaid. Ziet u wat ik bedoel? Alle ongerechtigheid is rechtvaardigheid verdraaid. De dood, wat is het? Leven verdraaid. Ziekte? Gezondheid verdraaid. U zou een goede, sterke man moeten zijn. Goed. Als u ziekelijk bent, wat betekent dat? Uw gezondheid dat bedorven is. Ziet u? Dat is alles. Wat is het? U was vroeger een jonge, mooie vrouw. Een sterke, mooie man. Nu wordt u gerimpeld en oud. Wat is het? Leven bedorven. Ziet u? Dat er weer terugkomt. Ziet u? En het moet weer terugkeren. Gezegend zij de naam des Heren. God heeft beloofd het terug te brengen. En net zo zeker als het er is, we weten dat het hier is. Dus net zo zeker als het er is, gaat God het opnieuw brengen. Hij beloofde en heeft gezworen dat hij het zou doen. Daarom wordt het. Nu, wat voor soort mensen behoren wij wel te zijn? Nu, let op hoe deze dingen plaatsvinden. Nu, hen die hij er van tevoren gekend heeft, heeft hij geroepen. Degenen die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Wanneer? Voor de grondlegging van de wereld. Voor de wereld ooit begon. Nu, als we dit schriftgedeelte konden nemen en werkelijk bewijzen dat het juist is, zou het ons uren kosten. Maar dat willen we niet doen. Maar alle ongerechtigheid hier is gerechtigheid, verdraaid tot ongerechtigheid. Dat is wat de duivel doet. Nu, wanneer u nu de leeftijd bereikt hebt dat u verantwoordelijk kunt worden gehouden en u weet wat goed en kwaad is, hoort u zich van uw kwaad af te keren. Want u bent een zonde geboren, geschapen in ongerechtigheid en leugensprekend in de wereld gekomen. Dan bent u bent eigenlijk als een seksueel verlangen geboren. En dus moet u wedergeboren worden om een nieuwe geboorte te ontvangen, om de hemel binnen te kunnen gaan. Omdat dit soort geboorte die u hier hebt, ziet u waar de Jehovah's getuigen het daar zo ver bij het verkeerde eind zouden hebben, om te denken dat de nieuwe geboorte de opstanding van het lichaam is? Ziet u, dat kan niet. Ziet u, het moet iets zijn, u bent in een ruimte van tijd. En het enige wat eeuwig is, is iets wat geen begin of geen einde had. Iets eeuwigs heeft nooit een begin gehad of zal nooit een einde hebben, begrijpt u? Dus als u een deel van God bent, had de geest die in u is nooit een begin of zal nooit een einde hebben. En u bent eeuwig met de geest die in u is. Ziet u, zoals de agapeo-liefde. Dan daalt het af naar filio-liefde en dan af naar lustliefde. Het blijft steeds maar afdalen en afdalen, bederft steeds verder, tot het slechts tot een opeenhoping van één grote rommel is geworden. Het enige is dus, Jezus daalde diezelfde ladder af om ons hier beneden op te rapen en weer terug te brengen naar de hoogste vorm van de laagste vorm, van dood naar leven, van ziekte naar gezondheid, van ongerechtigheid naar gerechtigheid. Ziet u, hij is van het hoogste tot het laagste geworden, zodat hij de laagste naar het hoogste kon voeren. Hij werd mij, zodat ik door zijn genade hem kon worden, een erfgenaam van de troon in de heerlijkheid. Ziet u wat ik bedoel? Die dingen. Kijk nu, lang geleden, voor deze wereld begon, in die atomen daar ginds, toen God zag wat er zou plaatsvinden, daar heeft hij u gezien, zag hij mij, zag hij elke vlooi, elke vlieg, elke kikker, elke mug, alles wat ooit op de aarde zou wezen, zag hij toen. Zeker zag hij dat. Nu, hij zei nooit, ik zal mijn zoon neerzenden en hem laten sterven, en misschien zal iemand medelijden met hem hebben, en het zal zo'n zielig geval zijn, dat misschien iemand mogelijk gered zou worden. Hij wist van tevoren wie er gered zou worden. Jazeker. Hij zei, Esau haat ik en Jacob heb ik lief, voor één van beiden ooit een kans had om te bewijzen wat ze waren, omdat hij wist wat ze waren. Hij wist het, hij weet alles. Hij wist wat u zou doen voordat u geboren werd of de wereld begon. Nu kijk, zoals u weet ben ik een scherpschutter. Ik hou van geweren. En een vrouw in Texas, ik geloof dat het Texas is, kocht voor mij een Swift, een 22 Swift. Ik heb er altijd één willen hebben, ik wil het onderzoeken. Het is het krachtigste kleine geweer, het is een 22-kogel, 48-grain-kogel. En u kunt het met de hand laden. Nu de fabrikant zegt, doe het niet, het is te gevaarlijk. Maar u kunt die kogel met de hand laden tot 5000 voet per seconde en het nog steeds op zijn plaats houden. 5000 voet per seconde, dat is 1,5 kilometer per seconde. Met andere woorden, zit een havik op 200 meter, schiet u de havik, ziet u de veren rondvliegen nog voor het geweer terugslaat, ziet u? Dat, maar neem het platte gedeelte van een tandenstoker en steek het in je kruid en stop dat beetje meer erin, net zoveel als er op een tandenstoker blijft zitten, en schiet u op een bosmarmot die aan het einde van dit gebouw hier zit en hij zou gewoon naar u zitten kijken. Wat is er aan de hand? De kogel desintegreert. Hij gaat zo snel tot... En u kunt een laken spannen tussen hier en daar en u zult niet eens één overblijfsel op het laken zien vallen. Het keert gewoon terug, niet tot as, vulkanische as, maar het gaat nog verder dan dat. Het keert terug tot de oorspronkelijke zuren, die koper en lood vormen, dat erin zit. Het keert terug zoals het 100 miljard jaren geleden was. Nu, hier is een kleine kogel, 48 grains kogel, dat ik in mijn hand hou, en het volgende moment is hij teruggekeerd naar wat het 100 miljoen jaren geleden was. En als de wereld misschien nog 100 miljoen jaren zou bestaan, zou hij opnieuw een kogel zijn geworden. Zou weer helemaal teruggebracht kunnen worden, want het zou weer helemaal tot koper omgevormd zijn. Kijk nu wat God heeft gedaan. En dan zult u hem lief hebben, dan gaat u naar huis en slaapt u in de ochtend wat langer en u hebt hem meer dan ooit lief. Nu, God is een aannemer. Hoeveelen weten dat? Hij is een bouwondernemer. Goed, luister aandachtig. Toen God nu ver terug, of men zegt, we gaan nu de chronologische gedachte ervan volgen. God, 100 miljard jaren geleden, toen hij de wereld ging scheppen, wel, hij begon gewoon, nu hij kreeg een idee in zijn gedachten. Nu gaat u zeggen, als hij zo groot is, broeder Branham, waarom stond hij dan de duivel toe zonde te maken? Wel, hij wist voordat de duivel ooit geschapen werd, dat hij de duivel zou zijn. Glorie, nu voel ik me religieus. Oh my, hij heeft voor de duivel geschapen werd, geweten dat hij de duivel zou zijn. Nu vraagt u zich af, hoezo? U zegt, waarom liet hij hem de duivel zijn? Zodat bewezen zou worden dat hij God is. Daarom deed hij dat. Waarom was er dan eigenlijk ongerechtigheid? Waarom, wat was er eerst? Een redder of een zondaar? Welke was er het eerst? Een redder. Wat was er eerst? Een geneesheer of een zieke? Waarom werd toegestaan dat er een zondaar zou zijn? Omdat een eigenschap van hem is dat hij een verlosser is. Als er nooit een zondaar geweest was, zou hij nooit als een verlosser gekend zijn. Halleluja! Hij kan alle dingen omkeren tot zijn glorie. Kan de pot tegen de pottenbakker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Wie zit aan het wiel? Wie heeft de klei? In wiens handen ligt het? Paulus zei, o gij dwaas, heeft hij niet gezegd dat hij Farao juist voor dit doel heeft opgewekt? Zeker, hij wist het, voordat er een wereld was, wist hij wie wat zou zijn. En hij liet er zonde zijn, zodat hij een verlosser kon zijn. Hij liet er ziekte zijn, zodat hij een geneesheer kon zijn. Hij liet daar haat zijn, zodat hij liefde kon zijn. Jazeker, hij is God en dat zijn zijn eigenschappen en hij moet iets hebben om zijn eigenschappen naar voren te brengen. Hoe zou u ooit weten dat er een nacht was? Hoe zou u ooit weten dat er een was? Als het allemaal daglicht was, hoe zou u ooit weten dat er nacht was? Er is een nacht om het daglicht te kunnen bewijzen. Tuurlijk is het er. Amen. Ziet u wat hij gedaan heeft? Maar toen hij daar ginds was, voor de grondlegging van de wereld, voor hij deze oude zon nam en hij hem om deze oude ster heen heeft bewogen, waar wij nu op wonen, deze aarde, en hij vormde haar hier bij de zon en legde haar om de zon, zegt dat hier de zon is. Hij vormde het aan deze kant en liet haar daar 100 miljard jaren lang hangen. Wat was hij aan het maken? Wat gassen? Hij ging naar deze kant en hij maakte iets anders. Wat maakte hij daar? Wat potas? Hij ging naar deze kant toe en wat was hij hier aan het doen? Maakte wat calcium. Wat deed hij? Hij maakte u en mij. Waar was hij mee bezig? Zoals de aannemer. Stelt al zijn staanders en liggers op, zijn plaatmateriaal, zijn gevelbekleding. Hij wist precies hoeveel gebouwen hij ging bouwen. En wij zijn gevormd uit 16 elementen van de aarde. En hij was ons allemaal aan het maken en ons daaraan aan het ontwerpen. Voor de wereld ooit in bestaan kwam. En hij zou in die tijd wel langwerpig kunnen zijn geweest. Ik weet niet hoe het was. Waarvoor maakt hij goud en koper en brons en water en al die dingen? Hij is een aannemer. Misschien dat hij de bouwondernemer. Hij ontwierp daar alles, had alles gezaagd en op maat gemaakt. Toen hij het allemaal geschapen had, was het gewoon een enorm grote vulkanische uitbarsting. Hij liet die oude vulkanen daar ginds 100 miljoen jaren lang broeden om wat calcium te vormen. Wat is het? Het is een deel van u. En voordat er toen één spatje leven op deze aarde was, lagen onze lichamen hier al. Halleluja. Voor er ooit één druppel vocht op de aarde kwam, lagen wij hier al. Toen Adam in de Hof van Eden heen en weer wandelde, lag ik hier. Amen. Ja, mijn Heer. O, glorie. Toen de cherubs, de morgensterren, samenzongen en de zonen van God van vreugde juichten, lag ik hier, gewoon te wachten op de adem des levens. Ik was hier. Hij schiep me hier. Had hier mijn lichaam. Ja, meneer. Als het niet zo was, waar kwam het dan vandaan? Hè? Hoe kwam het hier? God had het hier liggen. God vormde het. Wij bestaan uit 16 elementen. Petroleum, potas, kosmisch licht en nog wat. Ziet u, wij lagen hier. Wat gebeurde er toen? Toen zei God tegen de Heilige Geest, we nemen het gewoon symbolisch, ga nu en bedrijf liefde met die wereld. Want ik ben liefde en u bent een product van mij, dus ga nu liefde met de wereld te bedrijven. En de grote Heilige Geest, bedenken we, verschijnt daar, gewoon in beeldvorm nu, zo was het niet. Natuurlijk is de Heilige Geest en God dezelfde persoon, neem me niet kwalijk. En zo gezegd sloeg hij zijn vleugels om de aarde heen, begon hij te broeden. Wat is dat broeden? Zoals de hen bij haar kuikens, koerend, liefde betonend. Kloek, kloek, kloek. Oh, leven. Kom tevoorschijn. Hij schreeuwde het uit. Hij keek om zich heen. Ik verlang schoonheid op deze aarde. Kom tevoorschijn, licht. De Heilige Geest beweegt. En toen hij dat deed, zie ik, daar kwam van de heuvel af ginds wat calcium naar beneden stromen en vermengt zich met potas. Hoe ontvouwt het zich? Leven, kom tevoorschijn! En een kleine paasbloem stak zijn kopje van onder een rotsteen uit. Kom hier, vader, kijk daar eens. Dat ziet er goed uit, blijf maar broeden. Hij broedde de bloemen tevoorschijn. Hij bracht de hele vegetatie tevoorschijn. Hij bracht het dierenleven tevoorschijn. De vogels vlogen uit het stof. Na een poos verschijnt er een man en vrouw. Een man verschijnt. En de man was zowel man als vrouw. Niet een hermafrodiet nu, maar in hem was gewoon een vrouwelijke geest. Wanneer u een man hebt die zo meisjesachtig is, hij mag dan wel in orde zijn, prima in evenwicht, maar er is iets verkeerd. En wanneer u een vrouw hebt die haar haar kort wil knippen en een overal wil dragen en zo naar buiten gaat en prijs God, zeg ik je, dan is er iets fout. Een vrouw heeft de vrouwelijke geest en een man is mannelijk, dat weten we. En u weet dat. Ziet een vrouw er goed uit wanneer ze zich probeert te gedragen als een man? Oh, ik zat een keer, ik was jachtopziener, en ik zat in de bus en ging daarheen en sloeg die vrouw op het been met mijn hand terwijl ik met haar sprak en ik wist niet dat dit een vrouw was. Ze had een van die lastkappen op en een kanjer van een stofbril zo. En ik zat daar achterin en ze vertelde over iets wat er gebeurd was. Ze zei, weet je, en ze zei, gisteravond zag er zo ruig uit als maar kon en rookte een sigaret. Ze zei, gisteravond, zeg ik je, gleed die kerel uit bovenop dat ding. Hij zegt, jongen, hij kwam er zo doorheen naar beneden glijden. Zei, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gelachen. En ik lachte, weet u, zo. Ik zei, man, dat was een goeie, niet? Zat daar zo te praten. En als zij niet dat ding had afgezet en haar hoofd had geschud en ze had daar een haarbol, dat ze een vrouw was, ik heb me in mijn leven nog nooit zo nietig gevoeld. Ik zei, bent u een vrouw? Ze zei, wel zeker. Ik zei, neem me niet kwalijk. Zoiets had ik nog nooit gezien. Nu, dat is de waarheid. Ik zag onlangs een uithangbord dat me bijna ontroerde. Er stond een grote bord dat zei dames bereid kleding te dragen. Ik dacht, prijs God ervoor, ziet u. Maar ontdekte vervolgens dat het alleen een soort kleding was dat men al gemaakt had, weet u. Ik dacht dat ze werkelijk kleding aan zouden trekken. Echt, stond dames zijn bereid kleding te dragen. Ik zei, prijs God voor hen, dat is goed. Daarvoor, ik dank de Heer daar zeker voor. Maar ziet u, het was gewoon een of andere kleding die ze al gemaakt hadden, zoiets. Het moest iets grappigs zijn, niet waar, in dit land. Goed. Toen Adam kwam, en Adam zag er toen eenzaam uit, dus nam hij een rib uit zijn zijde en schiep Eva, een bijproduct voor hem. En hij nam de vrouwelijke geest uit Adam weg en plaatste die in de vrouw, de liefderijke geest, vrouwelijk, vriendelijk, zachtmoedig. En hij liet de mannelijke geest in Adam. Als er nu iets anders is, is er ergens een verdraaiing. Nu, en toen waren deze twee één. En laten we dan maar een klein drama geven, voor we eindigen. Hier komen, hier zo, Adam neemt Eva bij de arm en ze gaan wandelen. Ik hou gewoon van dit verhaal. En ze wandelen, weet u, en Eva zei, o lieverd, meen je dat? Ja, ik heb dat een naam gegeven, maar hoe noem je dat? Dat wordt paard genoemd, ja. Wat is dat? Dat heet koe, ja. Noemde jij dat zo? Ja, Hoe noem je dat daar, die twee die daar zitten met hun hoofdjes tegen elkaar? Dat zijn tortelduifjes. Oh, zo, ja, zo. En ging zo verder. En wat is dit hier? Dat noem ik zo. En dit hier? En oh, zo, ja. Aha, dat is prachtig. En een leeuw brult. Hoe noem je dat? Dat is de leeuw. Wat is dit? De tijger. En oh, zoals... Oh, zo, ja. Net kleine poesjes, weet u, die miauwen. Dus na een poosje, ze kijkt om zich heen. Ze zei, lieverd, kijk daar eens, de zon gaat onder. Het is tijd om naar de kerk te gaan. Weet u, het heeft gewoon iets wanneer de zon ondergaat, dat je wilt aanbidden. Als u die avond niet naar de kerk gaat, wilt u graag in een kamer gaan om de Bijbel te lezen. Hoeveelen doen dat graag? Even alleen wezen, ziet u? Het zit gewoon in een mens om dat te doen. Dat zou u ook moeten doen. Tijd om naar de kerk te gaan. Nu, ze zeiden niet, een ogenblikje nu. Nu, de Jones behoren tot de assemblies en wij behoren tot... Nee, zoiets dergelijks was er toen niet. Dus gingen ze maar, ze hadden geen kerk, geen goede stoel om te zitten, zoiets. Ze kwamen gewoon onder de geweldige grote kathedraal van het woud en knielden neer. En die stralenkrans hing ginds in de bosjes, ziet u? Ik kan een stem daaruit horen spreken die zegt, hebben mijn kinderen vandaag genoten op de aarde die de Heere uw God u gegeven heeft? Ja, heren, wij hebben vandaag genoten. Niet waar, lieverd? Ja, ja, lieverd, dat hebben we. Heren, we waarderen u zoveel. Nu leg ik me neer om te slapen, ziet u, en hij breidt zijn grote arm uit, en zij legt zich neer in zijn arm, en hij legt de tijger neer, en de leeuw neer, en alles neer om te slapen, zo vredig. Dus, God komt neer en hij brengt, oh, een groep engelen mee naar beneden. Gabriel, zijn schepping van de hemel, Dus komen ze naar beneden en heel zachtjes komen ze op hun tenen de slaapkamer binnen, ziet u, en kijken rond. Gabriel zegt, kom hier, vader, kom hier, kijk hier, hier is hij, hier liggen uw kinderen te rusten. Hoeveelen hier zijn wel eens naar het bed gekomen, sommigen van uw moeders, u en pa samen, en keken naar zoon lief, dochter lief, en u, het doet u er gewoon aan herinneren, lijkt hij niet op jou op die en die manier? Hebt u dat wel eens gedaan? Wel, vaak ga ik, en zegt tegen Meda, zegt over Jozef, zegt ze, Bill, hij heeft een hoog voorhoofd zoals jij. Ja, maar Meda, hij heeft grote ogen zoals jij. Waarom? Hij is een deel van onze hij is een product van onze verbintenis. Nu, en vader zei, kon dit gezegd hebben, zei, weet je, en Gabriel zei, weet u, hij lijkt precies op u. Zo ziet God eruit, kijk naar uzelf. Zo ziet God eruit, hij lijkt op u. U bent zijn nakomeling. Hoeveel wezen dat? Ziet u, let nu op. Wat is de laagste vorm van leven die we hebben? Kikker. Wat is de hoogste vorm van leven? De mens, zeker. En wat is de hoogste vorm? Het bleef gewoon van het laagste, omhoog komen van een kikker tot een dit en tot dat en tot een vogel, tot zo verder in hogere vormen van het leven, totdat het tot de hoogst mogelijke vorm kwam. Toen werd het geschapen naar het beeld van God, daar hebt u het. En de vrouw was niet gevormd naar het beeld van God, maar naar het beeld van de man, ziet u? Nu, daar zijn ze. En God kijkt naar hen en zegt, ja, ze zien er lieflijk uit. Wat was dat, broeder? Ze hoefde nooit te sterven. Dat was dus de eerste handvol calcium, de eerste potas, en alles begon zo. Is dat niet prachtig? Maar zonde kwam en ontsierde het beeld. Nu, is God, wat stond God toe dat dit gebeurde? Waarom stond hij toe dat het zo zou zijn, zoals wij er daar straks over spraken? Hij stond het toe zodat hij kon bewijzen dat hij een redder was. Hij deed het. Hij liet toe dat er ziekte kwam, zodat hij kon bewijzen dat hij een geneesheer was. Hij liet dood komen om te bewijzen dat hij leven was, ziet u? Hij liet al deze slechte dingen gebeuren om te bewijzen dat hij goed was, wat hij was. U praat me van het zingen over het verlossingsverhaal? Wel, broeder, wanneer Jezus komt, zal deze gemeente daar staan op de uiteinden van deze aarde en verhalen zingen van verlossing, terwijl engelen hun hoofden buigen, niet wetend waar we het over hebben. Nu, zij waren nooit verloren. Zij weten niet waar wij doorheen zijn gegaan. Wij weten wat het betekent om verloren te zijn en gevonden te worden. Oh, kunnen wij zijn lof niet uitschreeuwen? Hij is geen redder voor hen. Zij hebben nooit redding nodig gehad. Hij was geen geneesheer voor hen. Nee, glorie. Hij is geen leven voor hen. Zeker niet. Zij zijn nooit dood geweest in zonde en overtredingen. Wij wel, en wij zijn levend gemaakt. Daar zijn wij. Wat zullen wij zeggen als we onze kronen afleggen? O, u bent eerwaarde zo en zo? Nee. Hem zij alle eer. Zo is het, alstublieft. Dan zullen we het verhaal vertellen hoe wij overwonnen hebben. We zullen het langzamerhand beter begrijpen. Dus in dat daar, wat gebeurde er toen? Zei God toen maar, nou, ik kan net zo goed al mijn potas en calcium gewoon vernietigen. Het is allemaal totaal bedorven. Nee, hij wist dat het zou gebeuren. Nu, als de Heilige Geest mij maakte wat ik ben, en ik eet voedsel en stop het weer in mijn lichaam om me op te bouwen tot wat ik nu ben, nu, ik werd echter geschapen, qua vorm, elke foto die God zag voor de grondlegging van de wereld, wordt verwezenlijkt, gematerialiseerd, ziet u? Het kwam voort uit de vrouw, zoals hij zei dat het zou komen. De volgende keer komt het voort uit God. Het kwam die keer door de vrouw, het komt deze keer door de man, ziet u? Die keer kwam het door een seksueel verlangen, het komt deze keer door een gesproken woord van God, ziet u? Daar, nu, kan er nu iets mij schade doen? Volstrekt niet. Er is niets wat ons kan schaden. Paulus zei, want zelfs de tegenwoordige dingen, de dingen die komen, ziekte, dood, niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus is. Er is niets dat ons kan scheiden. Zoals ik een verhaaltje verteld heb, ik ben op ongeveer 5 haren na helemaal kaal, en ik was een poosje geleden die paar hier aan het kammen, en vrouw zei, Billy, je bent bijna kaal. Ik zei, maar ik ben er nog niet één van kwijtgeraakt. Ze zei, waar zijn ze dan? Ik zei, waar waren ze voordat ik ze kreeg? Ziet u? Waar ze ook maar waren voordat ik ze kreeg. Nu, er was een tijd, 100 jaar geleden, dat deze haren hier helemaal niet waren. Maar ze lagen hier in het stof. Is dat juist? Toen, ongeveer 50 jaar geleden, begonnen ze op mijn hoofd te komen. Ze kwamen waar vandaan? Uit het stof. En nu keren ze terug naar waar ze waren. Is dat juist? Ze waren niet, toen waren ze, en nu zijn ze niet. Wat wil dat zeggen? Wie maakte ze wat ze zijn? God, daar is hij. Hij schilderde een portret. Zei, zo wil ik hem hebben. O, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? U mag me een dezer dagen begraven van hier, ik weet het niet. Maar, broeder, ik zal niet dood zijn, dat kan ik u vertellen. Nee, meneer. O, wij zullen opstaan. Halleluja, wij zullen opstaan. Op die opstandingsmorgen, wanneer de doodsketenen gebroken zijn, wij zullen opstaan. Halleluja, wij zullen opstaan. Er is niets wat mij kan weerhouden op te staan. In heel de hel zijn er geen duivels genoeg die mij kunnen weerhouden op te staan. Er is nergens ook maar genoeg van iets dat mij kan weerhouden om op te staan. Ik heb de belofte van God. Ik heb de Heilige Geest. Ik heb Zoe, Gods eeuwig leven, hier binnen rusten. Dit oude karkas kwam daar vandaan en God broedde mij uit de aarde. En als Hij die mij uit de aarde broedde, toen ik op leeftijd kwam. Nou, telkens als ik een kerkklok hoorde luiden. Iets zou tot me spreken als kleine jongen. Een engel sprak vanuit een struikgewas. Zei, drink of rook nooit, ik heb een werk voor je te doen. Verontreinig je lichaam niet en ga niet uit met vrouwen en dergelijke. Ja, ik heb iets voor je te doen wanneer je ouder wordt. Wie bent u? Wie bent u? Je zult er later meer over weten. Na een poos komt hij daar. Hij hangt daar bij de doop. Hij toont zich. Hij verklaart zich. Hij antwoordt. Ik zie hem daar overal aan elke kant staan. Hoe gaat u als hij mij schiep zoals ik ben, zonder enige keus te hebben? Ik ging daar nooit heen om te zeggen, Charlie Branham, trouw nu met Ella Harvey en breng mij voort uit de aarde. Zeker niet. Daar heb ik nooit voor kunnen kiezen. God heeft dat gedaan. En als hij mij schiep zoals ik ben, zonder een keus, hoeveel te meer wanneer die Heilige Geest over mij begint te broeden. En ik zeg, ja, Heere, u bent mijn schepper. Ik heb u lief en ik neem u aan als mijn redder. Hoe gaat u mij in het stof houden? Dat gaat niet, broeder. Gaat gewoon niet. God heeft nooit één stuk van dit calcium of potas of iets anders geschapen om het ooit te verspillen. Al wat de Vader mij gegeven heeft voor de grondlegging van de wereld, zal tot mij komen. Woe! Ik voel om te juichen, eerlijk waar. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En geen van hen zal verloren gaan, maar ik zal het weer opwekken in de opstanding. Ik hoorde hem roepen toen ik tot hem kwam. Hoe kunnen ze mij in het stof van de aarde houden? Er zijn niet genoeg begrafenisondernemers in de wereld om mij met een spa in het gezicht te raken, om mij ooit in het stof van de aarde te houden. Op een dag zal ik opstaan en staan in zijn gelijkenis, gewassen in zijn bloed, geboren uit zijn geest. Halleluja. Neem al de denominaties die u wilt. Ik neem Jezus. Amen. De verzekeringsagent kwam bij me, Wilbur Snyder, een goede vriend van mij. Hij zei, Billy, ik wil je een verzekeringspolis verkopen. Ik zei, die heb ik al. Mijn vrouw keek om alsof ze wilde zeggen, waarom lieg je, jongen? Zei, ben je verzekerd? Ik zei, ja, meneer. Zei, bij welke maatschappij? Welke is het? Ik zei, volle verzekering. Jezus is mijn. O, wat een voorsmaak van goddelijke heerlijkheid. Erfgenaam van redding, verworven door God, geboren uit zijn geest, gewassen in zijn bloed. Hij zei, dat is goed, Billy, maar het zal je niet in het kerkhof leggen. Ik zei, het zal me eruit halen. Halleluja, ik maak me geen zorgen hoe ik er kom, maar hoe kom ik eruit? Dus heb ik de verzekering die mij vertelt, ik zal doen opreizen. Allen die de Vader mij gegeven heeft, zijn de mijnen. Het kan me niet schelen wat mijn vader deed, wat mijn moeder deed, wat er ook was. Al wat de Vader mij heeft gegeven, zal tot mij komen. En niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekt. Halleluja, waarom trok hij ze? Ik kende hen voor de grondlegging van de wereld. Toen ik het lam slachtte, slachtte ik hem met hem. Amen. Ik heb de gemeente voorbestemd. Wat heeft voorbestemming? De gemeente. Hoe komt u in de gemeente? Door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Hij wist voor de grondlegging van de wereld dat wij er zouden zijn. En hen die hij tevoren kende, heeft hij geroepen. Hen die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij al verheerlijkt. In Gods boeken heeft hij gezegd dat hij me daar zal ontmoeten. Alle duivels uit de hel kunnen hen nooit ergens anders houden of hen weerhouden om daar te komen. Want God heeft het al zo gezegd en dat maakt het vast. Als 100 miljard jaar voor de wereld ooit gevormd was, de morgensterren samenzongen en de zonen van God van vreugde juichten, voor er een grondlegging van de wereld was, ziet u, voor er een grondlegging was, en die engelen en alles er vrolijk over juichten, voor er een grondlegging van de wereld was, hoe gaat de duivel mij ooit in het stof van de aarde houden? Kan het gewoon niet. U hebt gelijk. Even zien hoor, dit is democratentijd die ik hier heb. Dit is 11:20. Dat is maar 10:20, niet waar, broeder Wood? Ja, dat klopt. 10:20. Is iedereen gelukkig? Oh, I feel like houdt u van die ouderwetse liederen? Er was een oud lied dat we altijd zongen. Iets over genade en barmhartigheid vonden mij. Daar scheen de morgenster. Hoe gaat dat, zuster Gertie? Even zien. Wat is het, broeder Neville? Even zien. Iets als genade en barmhartigheid vonden mij. Daar toonde de blinkende morgenster zijn rondom mij. Ja, in het kruis. Geef ons daar een akkoord van, zuster. Van bij het kruis. Kom hier naar voren, broeder Neville. Oh, ik hou hiervan. Hoeveel houden van deze oude, geïnspireerde liederen? U kunt al uw op- en neerspringende boogie-woogie hebben die u mij wilt. Geef mij dit. Hier is waar genade en barmhartigheid mij vonden. Dat is het. Goed, lieflijk nu. Oh, wat heerlijk. Denk eens, wat als er geen redder was? Wat als wij dit woord niet hadden? Wat als hij u niet had geroepen? Wat als hij u niet tevoren gekend had en u vanavond met de rest van de wereld was? Hebt u hem lief? Oh my, vergeet nu niet de dienst morgen om 9:30. Geef ons nu het akkoord van Plaats bij de Bron. Dit goede oude lied, er is plaats bij de bron. Hoeveel kennen het? Plaats, plaats, ja, er is plaats, plaats bij de bron. Wanneer u het nu zingt, heel rustig, reik dan over naast u en schud de hand van die broeder. Weet u, er is nu plaats voor alle methodisten. Er is plaats voor baptisten. Er is plaats voor de pinkstermensen. Er is nu voor ons allemaal plaats bij de bron. Hoeveel kennen dit oude lied? Oh, zeker wel. Sommigen van uw oudgedienden nu. Dit is een goed ouderwets Kentucky lied. Nu, ik heb een kleine verrassing voor u. Alle laatste predikingen en de boeken en alles zullen te koop zijn aan het andere einde van de kerk, volgende week, bij de diensten. De banden en dergelijke en alles in mooie literatuurvorm. Er zal daar achterin een tafel staan in een van de ruimtes. En de literatuur, de laatste predikingen en wat van de mooie teksten die net uitgekomen zijn, oorspronkelijk, in nieuwe boeken, nieuwe uitgaven, zullen allemaal uitgestald worden en in de achterin het gebouw deze aanstaande woensdagavond. En we verwachten een goede tijd in de Heer. Kom biddend nu, bel uw zieken en aangevochtenen op, schrijven een brief, haal ze hier binnen, we zullen dan, God zal dan machtig bewegen en we weten dat Hij het nu zal doen. En nu ben ik naar iedereen geweest waarvan ik wist dat hij nog ergens mee zat. Als er nu iets uit de weg is, herinnert u zich dat ik u lang geleden verteld heb dat we het in orde zouden maken. En ik weet dat u weet dat er hier een andere geest is dan voorheen. Ziet u? Dat is waar. Laten u niet meer weggaan. Ik beveel u voor Jezus Christus. Laat het niet weggaan. Blijf hierbij. Ziet u, houd alles gladgestreken en ga gewoon voorwaarts. Jullie zijn broeders. Het is nooit uw broeder of zuster die iets verkeerds doet. Het is die geest van de duivel die daarin komt. Ziet u, hij gaat rond. En heb gewoon medelijden met de broeder of de zuster en weet dat het Satan is die ertussen komt. Als u er wat gevoelens over hebt, krijg dat er zo gauw mogelijk uit, ziet u, omdat het u zal doen verkankeren. Ja hoor, dus blijf erbij vandaan. Vergeet dit niet. Er is plaats genoeg. Er is ruimte voor de Methodisten, ruimte voor de Baptisten, ruimte voor de Presbyterianen. Er is ruimte voor iedereen. Hoeveelen herinneren zich onze oude slotzang dan nog? Neem de naam van Jezus mede, kind van kommer en van smart. Het zal u vreugde en troost geven. Neem hem mee waar u ook gaat. Ik wou dat u bij ons kon blijven, broeder Jeffries, u en zuster Jeffries en de jongens daar en hun allemaal. En dan, bij de naam van Jezus buigend, ootmoedig vallend aan zijn voeten. O my, koning der koningen zullen wij hem in de hemel kronen, wanneer onze reis voleindigd is. Neem de naam van Jezus mede, neem hem als een schild vandaag. O, wanneer verzoeking nadert, fluister die heilige naam in gebed. O, daar hou ik van, u niet, die wonderbare naam van Jezus. Nu, laten we nu opstaan als we het nu zingen. Goed. Dit is nu een beetje anders. Laten we nu gewoon onze hoofden buigen en heel rustig, laten we één hand omhoog heffen, zeggen... Terwijl onze hoofden gebogen blijven, zeggen we...